Hey, wat leuk dat je luistert naar Looplijp. Dit is dé podcast voor de Nederlandse en Vlaamse trailrunner. Looplijpjes Robert, Shiva en Joost zijn ultra trailrunners. Het liefst kletsen ze met elkaar over hun grootste passie, hardlopen, in de natuur. Onderweg naar hun eigen doelen praten ze met hun gasten over trails, avontuur, natuurgebieden en bijzondere uitdagingen. Schuif gezellig aan in het bierkwartier en luister lekker mee.
Welkom bij aflevering 34. En deze keer wat anders in samenstelling als dat we hebben aangekondigd. Want Shiva is er niet bij. Vanmorgen voor de opname kregen we een appje van Shiva dat ze heel erg verkouden is en dat het voor haar geen probleem is om op te nemen. Maar hoe staan de anderen er tegenover? Dus nou ja, uiteraard vinden we het heel erg belangrijk dat de anderen daar ook wat over mogen zeggen. Dus we hebben het bij de dames, bij de gasten neergelegd. En ja, hele duidelijke reden. Grete die gaf aan dat het... Maandag ga je op reis met een bus vol met topsporters. En dat het misschien geen goed plan was om het risico te nemen om de hele bus verkouden te nemen. Dus Shiva is er niet bij. Dus ik ga het alleen doen. Dus als ik heel af en toe me eenzaam voel, dan... nee, dat komt helemaal goed. We gaan er een leuk gesprek van maken. Voordat we beginnen met de gasten, heb ik nog even een paar huishoudelijke mededelingen. Dan hebben we dat vast gehad. Wij gaan over een week, 24 december, een trailtje lopen op de Utrechtse Heuvelrug. En daar hebben we heel veel zin in en we hopen jullie ook. Ja, ga gezellig mee. We gaan een trail van 21 kilometer lopen. Met de mogelijkheid om er een 30 van te maken. Heel mooi gebied. En ja, bekijk alle info op de website of op de socials. We hebben overal de informatie staan. Dus ga lekker mee. Daarnaast, we zijn sinds deze week een Strava club. Zit je op Strava? Vind je het leuk om aan te sluiten? Kijk daar lekker op. En doe mee met elkaar uitdagen om leuke dingen te doen en veel kilometers te maken en lekker naar buiten te gaan. En dan nog één ding en dan ben ik klaar. We gaan ook nog een nieuwjaarsuitzending doen met Shiva, Robert en ik, met z'n drietjes. En dan gaan we het jaar bespreken en kijken wat het volgende jaar gaat brengen, wat onze plannen zijn. En we willen de luisteraars uitnodigen om een boodschap in te spreken. Voor elkaar, voor een ander. Laat een leuke boodschap achter als DM. Dan spelen wij die af in de volgende aflevering. Dus welke wens je voor een ander hebt, spreek hem lekker in. Laat hem achter. Goed. Dat was het.
Dat ging best wel goed, toch?
Dat ging best goed, toch? Even kijken. We hebben twee gasten. Ik ga eerst eventjes Meerte verwelkomen.
Dankjewel.
Meerte, aflevering 20 ben je te gast geweest. En we gaan straks... Je hebt daar verteld in aflevering 20 dat je naar Jordanië ging. Ja. Jordanië, de X-Trail of de Ultra X-Trail in Jordanië, 5 dagen?
Ja, 5 dagen.
5 dagen. Nou, daar gaan we straks van alles over hebben. Ja. We gaan naar de andere gast. Ik zou je willen uitnodigen, heb je vragen? Stel ze lekker. Wil je dingen weten? Vang je dingen op? Stel ze lekker, dan... Kunnen we alles te weten komen over Grete Koens. Welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Leuk dat we bij jou mogen komen. We zitten bij jou thuis.
Ja, jullie zijn gezellig in Wageningen. Dus ja. Aan de voet van de Wageningse berg.
Ja, ja.
Kleine link met trailen. Want dat kun je hier fantastisch volgens mij over de berg. Het zijn wat leuke paadjes.
Zeker, ja. Ik wacht op een uitnodiging. Nou ja, ik heb me natuurlijk een beetje ingelezen over Grete, wie is Grete. Maar misschien vind je het leuk om jezelf even voor te stellen. Wie is Grete Koens?
Ja, Grete Koens is een gepassioneerde hardlooptrainster. Ik ben op mijn 18e ooit in aanraking gekomen met de hardloopsport. En sindsdien is het nooit meer goed gegaan eigenlijk. Het virus heeft echt dramatische vormen aangenomen. Ik heb eerst een tijd lang zelf geprobeerd heel hard te lopen. Ik merkte al heel snel dat ik training geven erg leuk vond. Die ambitie heb ik nog even in de ijskast gezet. Totdat ik mijn eigen topsportcarrière had afgerond. En toen heb ik me vol op het trainersvak gestort. Ik denk dat ik dat nu inmiddels ruim 25 jaar doe. Zoiets.
Het trainersvak.
Ja, echt training geven, training verzorgen. Heel veel topsporters heb ik onder mijn hoede. Maar sinds 2 jaar heb ik een eigen hardloopbedrijfje. Waarbij ik ook iedereen die gepassioneerd en het leuk vindt begeleid. Op welke afstand dan ook. Want ik ben wat dat betreft onbegrensd. Het begint eigenlijk vanaf korte afstanden, vanaf 400 meter tot tegenwoordig ultra's.
Ja, ja. Nee, dit, welkom bij de kortste podcast tot nu toe. Nee, we hebben inderdaad, wat je vertelt, dat gaan we proberen een klein beetje uit te kleden en een klein beetje iets specifieker op in te gaan. Ja, er is volgens mij genoeg te vertellen. Ik zat hier net al tijdens de ontmoeting en tijdens het klaarzetten van de set. Ja, het ging alleen maar over hardlopen en metingen en over wetenschap, schoenen. Noem het op. Dus volgens mij kunnen we echt alle kanten op met het gesprek. Ik zou graag willen beginnen met de playlist. Misschien een raar begin, maar we hebben geen bierkwartier. Want ik zit hier met twee dames die geen alcohol drinken. Bij toeval gaf jij twee nummers door. Tenminste, mm-hmm. Je gaf eigenlijk eerst één nummer door. En toen zei ik, die staat al in de lijst. Wat een toeval van alle nummers die je kan kiezen. Kies je deze. Maar ik gaf toen al aan van hij staat er al in. Maar ik zou wel graag willen weten wat jouw gevoel is bij het nummer. En het is het nummer Street Spirit van Radiohead. Ook wel bekend als Fade Out. Wat is voor jou dat nummer? Misschien kunnen we jou op deze manier een beetje leren kennen.
Ja, jij wilde graag een nummer hebben dat ik associeerde met hardlopen.
Ja.
En je vroeg me net ook al van liep je met, want in mijn geval gaat het om, ik liep, ik moet in de verleden tijd praten als het over hardlopen gaat. Liep je met muziek? Ja, ik liep eigenlijk altijd met muziek. En ik hield er ook van om vlak voor wedstrijden met muziek te lopen. En dan praten we wel. De periode dat ik liep, dat is denk ik inmiddels 30 jaar geleden. En toen had je nog de cassettebandjes.
Oh ja.
Dus ik was een fanatiek. Ik ging dan naar de bibliotheek en dan huurde ik cd's. Ik weet niet of dat nog bestaat. Tegenwoordig is alles anders. En dan haalde ik daar nummertjes af. En dan maakte ik mijn eigen playlist op een cassettebandje. En die ging dan ik had op een gegeven moment een Walkman. Een gele Sony Walkman. Ja. Die moest je dan in je hand houden, want hij was te zwaar. En daar liep ik dan mee hard. En daar stond dan mijn playlist op. En dit is een van de nummers die op een playlist stond van een wedstrijd. Waarin ik mijn doel net niet haalde.
Oké.
Okay. Ik wilde graag de limiet lopen voor de Olympische Spelen op de 5 kilometer.
Ja. Yeah.
En die 5 kilometer was 5 meter te lang. Dus 5 meter voordat de limiettijd. Eigenlijk 5 meter voor de finish was de limiettijd voorbij. Ai. En ik moest nog 5 meter langer doorlopen. Dus dan praat je over 0,9 seconden.
Ik wou net zeggen, dat is geen seconde.
0,9 seconden, nog geen seconde. Dat ik boven de Olympische limiet zat. Maar dit nummer zat dus in mijn playlist vooraf. En ik denk, mijn man zegt, Geet, je hebt wel een enorme depri-smaak. Maar ik hou van mooie muzikale nummers waarin veel verschillende muzieklijnen lopen. En ik vond dit een heel mooi nummer. Alleen dat is nu voor eeuwig geassocieerd met missen van de Olympische limiet. Maar elke keer als ik het nummer nog hoor, vind ik het nog steeds heel erg mooi. En vind ik het nog steeds. En ik vind, het zit er ook wel iets van. Het heeft iets depri's, maar ook wel iets krachtigs. Dus dat is wat ik met dit nummer heb. Dus het herinnert mij steeds aan, aan een wedstrijd in Helsinki, waar ik net vlak boven een Olympische limiet liep.
Ja, en het nummer zelf, is dat dan, ja, geeft je dat dan een verdrietig gevoel of een mooi gevoel? Of,
nee, krachtig juist, krachtig. Van het is even nu niet gelukt. Ik moet zeggen, ik ben geen tekstluisteraar. Hè? Dus er kan echt een waanzinnige tekst onder staan. Dat dringt niet. Ik luister alleen maar puur de melodie, zeg maar. En nee, het is wel... Ja, heeft iets verdrietigs, maar ook wel iets krachtigs, vind ik. Dus,
Ja, ik ga hem spelen, maar ik kom er nu achter dat ik vergeten ben de wifi aan je te vragen. Dus mijn iPadje heeft geen verbinding. Dus ik ga het via een andere weg doen. Dus sorry hiervoor. Hier, dit is het nummer. Ja, Robert heeft hem ook genoemd. Die had het over dat alles vergankelijk is en dat je moet pakken in het leven en nemen in het leven wat je hebt.
Nou ja, dat is wel mooi natuurlijk. Dat is wel
dat is ook toepasselijk, ja. Eigenlijk,
maar zoals zeg, ik ben niet iemand die naar teksten luistert.
Heb je de sfeer goed gevoeld?
Ja.
Ja.
Ja, prachtig nummer. Ik zei al tegen Robert toen hij deze koos, of ik heb het hem laatst weer verteld, van ja, als ik de playlist opzet, de looplijn playlist, dan ga ik eigenlijk altijd eerst naar dit nummer. En ik heb ook nog niet eens zoveel met de tekst, maar meer met wat jij hebt, de melodie en prachtig nummer.
Ja.
Ik moet hem uitzetten vanwege, vanwege de regels. Dankjewel. Dank je wel daarvoor. Hij staat dus in de playlist.
Dubbel.
Dubbel, ja. Je krijgt straks nog een beurt verderop in de aflevering, want je hebt nog een ander nummer doorgegeven. Hoe is het begonnen? Ja, op je 18e ben je in aanraking gekomen met het lopen. Waar kwam je vandaan? Wat deed je daarvoor?
Ik volleybalde.
Okay.
Dus vanaf mijn 10 was ik een fanatieke volleybalster. Maar het meest leuke van de training vond ik vaak de conditietraining na de zomervakantie. Dan zat er altijd een bosloopje in, dat vond ik heel erg leuk. En ik had nog een of andere tik. Ik vond, en dat moet Meert wel aanspreken, ik vond racefietsen heel mooi.
Oké.
En dat vond
de fiets
echt,
op zich? Of
ja,
de sport?
Fiets. Nee, okay. De fiets op zich, die vond ik heel mooi. Dus ik had een krantenwijkje alleen maar om te sparen voor een racefiets. Dus ik wilde heel graag een racefiets kopen. Dus ik had een racefiets gekocht en toen, dan wil je daar ook op fietsen. En in mijn periode was het triathlon werd heel veel uitgezonden door de AVRO. Je had Irma Zwartkruis, Gregor Stam, Axel Koen. Dus dat waren echt helden. Die waren heel veel op tv. Toen dacht ik van, nou, triathlon. Ik ga eens een keer een triathlon doen. En in mijn dorp was een triathlon. Nou, ik had dus die racefiets. Ik had nog nooit een meter hard gelopen. Ik dacht, ja, zwemmen. Ik deed altijd de zwemvierdaagse mee. Dan moest je 500 meter schoolslag. Ik denk, nou, dat lukt ook nog wel als zwemmen. Nou, fietsen leek me niet zo moeilijk. Het was gewoon een kwestie, een rondje om de postbank. Ik kom hier uit de buurt ook van oorsprong, aan de andere kant van Arnhem. Maar je moest ook 10 kilometer hardlopen. Ik dacht van, nou ja, 10 kilometer hardlopen, ja, dat had ik nog nooit gedaan. En 2 weken voor de triathlon was een 10 kilometer wedstrijdje in mijn dorp. Ja, echt een goede planning had ik. Dus 2 weken van tevoren, ik denk, ik ga die 10 kilometer lopen. Dus ik liep die, dus ik ging daar naar die voetbalclub, dan kon je die 10 kilometer lopen. En ging natuurlijk iets te hard van start. Ja, nog nooit gelopen. Dat was mijn eerste looptraining. In mijn joggingpak van mijn volleybalclub. En ik kom weer terug bij het sportpark. Ik denk, nou, dat valt nog wel mee, zo'n 10 kilometer. Bleek dat je 2 rondjes moest. Ik denk, shit. Heb ik die hele tweede ronde heb ik gewandeld. Want het was echt helemaal op.
Je
dus de eerste
gegeven.
5 kilometer ging nog wel. De tweede 5 kilometer heb ik alleen maar gewandeld. Nou ja, toen 2 weken later was dan die triathlon. En de 10 kilometer was op hetzelfde rondje als waar de 10 kilometer bij dat wegwedstrijdje was. Of ja, wegwedstrijdje was eigenlijk een bosloop. En toen hoefde ik al veel minder te wandelen. Toen dacht ik van, goh, dat ging eigenlijk best wel oké. Ik vond het zwemmen, dat was mama. Ik was een beetje kouwelijk aangelegd. En het was een openluchtzwembad ergens in mei. Dus dat vond ik nog wel frisjes. En fietsen, nou ja, dat ging wel. Maar ik had toch niet echt de benen. Maar dat lopen, dat ging al een stuk beter dan 2 weken eerder. En toen dacht ik van nou, was een paar weken later was er weer een wedstrijdje. Ik ga nog een keer zo'n wedstrijdje doen. Nou, dat ging hartstikke goed. Toen kon ik al 10 kilometer achter elkaar lopen. Dus in een maand tijd kon ik al 10 kilometer achter elkaar lopen. En toen stond daar iemand van de regionale krant. Die zei, nou Greta, als jij nu... volgende week is er een wedstrijdje, een wegwedstrijdje op Papendal. Dat is het Nationaal Sportcentrum tegenwoordig. Maar op Papendal, rondom de velden, over de wegen daar, was een 10 kilometer wedstrijd. En zei, als je daar nu gaat lopen, dan krijg jij van mij na afloop een parkerpen. Nou ja, dat was de trigger natuurlijk. Ik denk, nou die parkerpen, die wilde ik wel hebben.
Een echte
parkerpen, ja. Van de krant, van de Gelderlander. Dus ik denk, nou, dan gaan we naar die 10 kilometer wedstrijd toe. Maar ik kon hem toen, inmiddels liep ik hem al in 40 minuten. Dus ik had wel enige aanleg, denk ik. Dus ik die wedstrijd gelopen. Maar die hele man van de krant niet gezien. Dus die parkerpen heb ik nooit gekregen.
Maar
langs de kant stond wel iemand van de plaatselijke atletiekvereniging. En die was een beetje aan het scouten. En dat is het enige scoutingsproject wat ze ooit gedaan hadden bij die club. En toen hebben ze 3 mensen uitgenodigd om naar de club te komen. En ik was daar een van de 3 van. En dan kreeg je een half jaar gratis lidmaatschap.
Kijk, dat is...
Ja, en dat was eigenlijk de start van mijn carrière.
Dat is een mooie lokker.
En toen had ik het geluk gelijk bij een goede trainer terecht te komen. En dat was eigenlijk de kickstart. Het heeft nog wel heel veel jaar geduurd voordat ik echt een beetje begon te lopen. Echt hard begon te lopen. Want ik had heel veel... pijntjes, blessures. In het begin dacht ik nog, dat kan wel, volleyballen en hardlopen tegelijk. Maar dat was best wel een lastige combi.
Waarom is het lastig?
Shinsplints. Echt verschrikkelijke shinsplints. Dus en springen op een harde sportvloer en dan een duur inspanning doen. Dat was geen gelukkige combi. En eerst een volleybalwedstrijd spelen en daarna nog een hardlooptraining doen of een hardloopwedstrijd. Zou ik ook niet meer aanbevelen aan mensen tegenwoordig. Maar dus dat was eigenlijk het begin van mijn hardloopcarrière.
Wanneer ging het? Je bent op een gegeven moment gestopt met volleybal?
Ja, op mijn 20ste. Dus ik heb het nog 2 jaar gecombineerd. En toen dacht ik van, toen vond ik het lopen toch wel leuker dan het volleyballen. En toen had ik ook voor het eerst een trainingskampje meegemaakt. En dat vond ik echt helemaal te gek. En toen was ik eigenlijk verkocht. En toen denk ik, ja, ik wil meer hardlopen. En dus toen ben ik begonnen met hardlopen. Dus zo is het een beetje begonnen eigenlijk. Vanuit een beetje toeval ook. Ja. Je moet de juiste mensen op het juiste moment tegenkomen, denk ik soms.
Ja, absoluut. Want anders, als die scout er niet was geweest, dan had je nu...
Had ik nog steeds gevolleybald met af en toe een duur loopje tussendoor, denk ik.
Ja, precies. Ja, gemist voor de sport, zou ik zeggen, als dat was geweest. Dus bedankt, bedankt scout. En wanneer werd het dan serieuzer voor jou? Je merkt op een gegeven moment, ik heb echt wel talent en ik ga steeds harder. Kwamen er op een gegeven moment doelen in zicht of dromen dat je dacht...
Dat duurde nogal even, want wat ik al zei, ik had heel veel pijntjes, heel veel blessures. Niet alleen springschenen, maar ook knieblessuretjes. Heel veel vervelende dingetjes waardoor ik eigenlijk nooit echt... continu door kon trainen. En het was denk ik op een gegeven moment... Maar ik merkte wel dat ik steeds beter werd. En dat ik steeds... In eerste instantie was mijn blik gericht op deelname aan een Nederlands kampioenschap. Nou, toen mocht ik op een gegeven moment meedoen aan een Nederlands kampioenschap. En toen geleidelijk aan meer een blik meer richting de medailles. En ik denk dat ik was een jaar of 24, denk ik. Dus dat was rijkelijk oud al. Toen ik voor het eerst een medaille pakte, denk ik, op een Nederlands kampioenschap.
Cross, hè, geloof ik.
Nee. Het begon eigenlijk met op de baan. Met een 1500 meter, denk ik. En toen, het jaar erop, pakte ik 2 medailles. En toen werd het steeds meer. En op mijn 27ste werd ik dan voor het eerst Nederlands kampioen. Op zowel de cross als op de baan. En toen zei de toenmalige bondscoach ook tegen mij, daar had ik een bepaalde training gedaan. Hij zei, nou, als je dit kan, dan kan je misschien wel de limiet voor de Europese kampioenschappen lopen. Nou, en dat is toen ook gebeurd. Dus om mijn 27ste voor het eerst een Europese kampioenschap op de baan gedaan.
Helsinki.
In Helsinki, ja. En toen is het geleidelijk aan verder. Toen kwam er ook die Olympische droom. Ik denk van, nou, als ik dit nu kan, dan kan ik misschien volgend jaar een WK lopen. Maar goed, was ik weer geblesseerd. Maar goed, dan het jaar erop wellicht een Olympische Spelen. Nou, die miste ik dan net. Dus zo is het een beetje gegaan.
Ja, ja, en toen op dat moment ben je... Ja, je bent volgens mij in een eerdere periode al een beetje met het trainen bezig geweest. Maar op dat moment was trainen geen doel. Hè?
Ik vond het leuk om training te geven. Dus ik ben ook bij mijn club eerst begonnen ook met jeugdtraining. Dus pupillen en CD-junioren en alles wat. Maar ik vond echt, ik was helemaal verkocht eigenlijk al. Ik was heel erg geïnteresseerd in de fysiologie. Op het moment dat we voor het eerst een lactaattest deden. Dat was echt een trigger voor mij. Ik studeerde op dat moment nog fysiotherapie. Maar toen dacht ik wel... En eerst was de bedoeling dat ik na mijn fysiotherapie sportgeneeskunde zou gaan studeren. Maar toen zag ik dit en ik wow, ik ga fysiologie studeren. Ik wil inspanningsfysiologie. Dat wil ik leren. Dus ik wil inspanningsfysioloog worden. En dat was eigenlijk een beetje de trigger om ook meer te verdiepen in hardlooptraining. Dus in trainingsleer. En dat begon al denk ik op mijn begin 20 al. En toen wilde ik eigenlijk trainer worden, maar toen ik opeens op mijn 26e volgens mij al training aan het geven. Maar toen kwam er opeens het uitzicht
droom.
Op die toernooien. Ja. En toen heb ik het even on hold gezet. Dus toen ben ik even gestopt met training geven. En toen dacht ik van ja, dit kan je maar een bepaalde fase van je carrière echt heel goed doen. Dus toen heb ik ook rigoureuze keuzes gemaakt, want ik deed eigenlijk alles tegelijk. Ik studeerde bewegingswetenschappen. Ik werkte 20 uur in de week om... Ja, een beetje inkomsten te vergaren. En daarnaast deed ik hardlopen. En toen heb ik gezegd van nou nee, ik stop met die studie. Ik stop met werken. En ik ga nu fulltime op de sport om kijken, om eruit te halen wat erin zit.
Wat erin zit. Volledig 100% proberen.
Dus dat heeft me ook wel heel veel geleerd. Dus veel op trainingskampen gegaan. En dus op die manier toen met de sport bezig gegaan.
Ja, ja. En hoe lang... Ben je bezig geweest in die profcarrière? Is het uiteindelijk gelukt om je doel te behalen?
Ik heb wel snelle tijden gelopen. Maar ook toen werd ik heel erg gehinderd weer door de rode draad in mijn hele carrière. Door blessures, achillespezen, knieën, eigenlijk van alles en nog wat.
Weet je hoe dat komt?
Deels erfelijke aanleg. Okay. Als ik zag mijn vader, die heeft nooit topsport gedaan. Maar die had ook altijd super dikke ontstoken achillespezen. En dus dat zat wel een beetje in de familie. Maar ook wel in met de wetenschap van die ik nu heb als coach... Over krachttraining, over balans in het schema, over het periodiseren van trainingen in de week, denk ik dat ik niet zoveel geblesseerd was geweest als toen. Dus het had allemaal veel anders gekund.
Was die wetenschap er toen dan nog niet?
Nee, bij mijzelf ook nog niet. Dus dat
en bij
is,
de
dat
trainers
heeft,
ook niet dan?
Nee. De kracht, ik heb in mijn topsportcarrière eigenlijk nooit krachttraining gedaan. En dat is een groot gemis. En ook nooit een goede techniektraining. Dus als ik dat allemaal over mocht doen, zeg maar. Ja, dan dat waren dat wel dingen die ik anders had gedaan.
Ja. En je hebt ook, een operatie moeten ondergaan vanwege een val op de fiets. Knieblessure.
Ik heb meerdere operaties gehad. Ik ben 2 keer aan mijn ene achillespees en 1 keer aan mijn andere achillespees geopereerd. Bij de knieën. 1 knie, dat was gerelateerd niet zozeer aan dat was een keer een dat ik met het klikpedaal eigenlijk wegtrapte en eigenlijk een beetje mijn knie geblesseerd heb. Maar ik ben niet met de fiets gevallen, dat niet. Nee.
Oh, nee. Oké. Okay. Ja. Oh. Dat heb ik gelezen.
Ja, nee. 1 knie, maar goed, dat zijn allemaal dingetjes die dus ik heb ook wel wat operaties meegemaakt. Ja,
ja. En heeft dat dan op een gegeven moment, heb je daardoor moeten besluiten, ik kom niet verder in de profsportwereld?
Ik heb nog best lang doorgelopen hoor. Ik denk tot mijn 34ste, 35ste heb ik nog persoonlijke records gelopen. Op mijn 34ste. Okay. En toen, op dat moment trainde ik mezelf al. Dus op een gegeven moment ben ik... ik heb maar 1 trainer ooit gehad. En daarna ben ik mezelf gaan trainen. Dat was eigenlijk heel organisch verlopen. Dus op een gegeven moment trainde ik mezelf gewoon. Dus omdat ik ook die interesse had in... En toen ben ik wel een beetje begonnen met krachttraining. En met, met, ook met snelheidtraining en wat heb ik wat bepaalde principes al uitgetest op mezelf eigenlijk. Dus was ook een leerzame periode. Ja. Dus ik heb tot mijn 34e, 35e heb ik nog echt op goed niveau hard gelopen. En toen kreeg ik echt last van een pijntje wat maar niet overging. Een aanhechting van mijn hamstring. Want iedereen denkt dat ik omwille van mijn Achillespezen gestopt ben. Maar dat was niet de reden. Dat kon ik wel handelen, die Achillespezen. Maar toen had ik op een gegeven moment ook het gevoel van... ik ben nu vaker geblesseerd dan dat ik kan lopen. En volgens mij, mijn drive is denk ik beter worden. Dus ik wil beter worden in wat ik doe. En dat heb ik nog steeds. Ik vind het leuk om mensen beter te maken. Maar ook om zelf als trainer nog steeds beter te worden.
Okay.
En op dat moment merkte ik van... Hey, als sporter zit ik nu een beetje aan de beperkingen van die pijntjes. Want de motor is niet kapot. Hè? Die aerobe motor. Als ik weer eens wat fanatiek ga fietsen. Want dat doe ik tegenwoordig. En ik doe het een beetje fanatiek. Dan merk ik dat ik vooruit schiet qua niveau. Dus de motor is niet kapot, maar de carrosserie was een beetje gebrekkig, zeg maar. Maar dat weer hield mij ervan om het beste nog uit mezelf te halen. Om beter te worden, om te verbeteren. En toen dacht ik van ja, het was voor mij ook geen... Het was opeens een split second. Ik denk ja, nu dit gaat niet meer lukken. Ik kap en nu word ik fulltime trainer.
Ja, want was je bang dan om... Nou ja, je carrosserie te breken? Of,
Nee, dat niet zozeer. Maar het hinderde gewoon. Ja. Het is gewoon niet fijn om met pijn te lopen. En dat ik had het gevoel dat ik continu mijn been ergens doorheen moest trekken. Door een soort van weerstand. En daar had ik geen zin meer in. En ik had die andere passie. Dat ik heel graag coach wilde worden. En die stond dus dat stond te wachten.
Ja.
Dus dat was daar wilde ik gewoon volop in door. Dus toen ben ik gelijk boom gezegd van nou, ik stop. Ik ga gelijk kijken of ik fulltime coach kan worden. Ik ben op twee plekken in Nederland training gaan geven. In Rotterdam en in Arnhem waar ik al zat. En om mijn kansen te spreiden. Om te kijken van waar ik de beste goede mogelijkheden had als coach. En dat ging eigenlijk gelijk al hartstikke lekker. En eigenlijk binnen een half jaar tijd stond de Atletiek Unie al voor de deur. Om te vragen. Er was een vacature vrijgekomen voor talentcoach. Of ik niet talentcoach wilde worden.
Hoe kwamen zij bij jou, weet je dat?
Ja, nou goed. Ze kenden me. Dus de programmamanager kende mij. Daar heb ik in het verleden mee samengewerkt. En die heeft me eigenlijk... Hij was eigenlijk de talentcoach. En hij was gestopt met zijn werk. En werd programmamanager topsport. En... ik had ook al een beleidsplan voor talentontwikkeling geschreven voor een wedstrijdorganisatie om te kijken of we een soort van talententeam konden opstarten. En dat beleidsplan had hij op een of andere manier te pakken gekregen. En toen dacht hij van nou ja, de Greet is wel een goeie om te vragen om die en dat was in eerste instantie maar 16 uur in de week. Het was gewoon ook freelance eigenlijk. En dat deed ik dan nog een beetje naast mijn activiteit als clubtrainer. Maar dat is geleidelijk aan uitgegroeid tot... toen kwam een jaar later kwam de directeur van de Atletiek Unie. En die vroeg toen van, goh Grete, je doet wel leuk die activiteiten voor talentontwikkeling. Dingetjes organiseren was het vooral. Wil je dat niet vakgroep Berry doen? Wij moeten een beleidsplan talentontwikkeling hebben. Nou, dan heb ik dat beleidsplan talentontwikkeling geschreven voor de Atletiek Unie. Maar wel gezegd van ja, je moet me niet, ik wil dat doen, maar je moet me niet van de atletiekbaan afhalen als coach, want dan word ik heel ongelukkig. Dus ik moet wel training kunnen blijven geven. En als er een vacature komt voor fulltime talentcoaches, want dat ga ik wel in dat talentontwikkelingsplan schrijven. Ja, dan hoop ik wel dat ik een van de coaches word die dan... En zo ben ik samen met Bart Bennema destijds op de Meerkamp, hij en ik op de middellange afstand, zijn wij de eerste twee talentcoaches van de Atletiek Unie geworden. En zo is dat verder gegroeid en op een gegeven moment ben ik gewoon zelfs hoofdcoach geworden. Dus toen was ik de enige coach. In het verleden hadden we wel 5 coaches op het hardlopen. En op een gegeven moment zat er nog maar eentje. Was er nog maar plaats voor eentje. En ja, ben ik dat geworden. Dus toen heb ik gewoon allemaal topsporters begeleid. En dat heb ik tot 2 jaar terug gedaan. En toen ben ik voor mezelf begonnen.
Ja.
Dus in die functie zit ik nu. Dus ja. Nu heb ik mijn eigen topsportteam. Het Valley Running Team. Met 11 topsporters. Waarvan een aantal Olympisch.
Ja.
En daarnaast begeleid ik op afstand online ook topsporters, maar ook ultrarunners, trailrunners, marathonlopers. Mensen die graag een 10 kilometer onder de 40 minuten willen lopen. Dus eigenlijk van alles wat.
Alle facetten.
Ja.
Want die mogelijkheid die zag je niet toen je nou ja, voor de Atletiek Unie of de bondscoach was, dat was echt alleen maar gericht op de topsport?
Ja, dat was alleen maar gericht op topsport. En maar goed, ik wilde wat anders gaan doen en op een andere manier te werk gaan. En ik vind het heel erg leuk ook. Ik heb toen eigenlijk opnieuw een beleidsplan geschreven van hoe wil ik nu gaan coachen? Wat vind ik belangrijk? En een aantal dingen die ik heel belangrijk vind, bijvoorbeeld transparantie. Dus laten zien wat je doet. En dat vind ik nu heel leuk. Ik vind het heel leuk om op Instagram te delen wat ik doe. Of op mijn website. Ik ontbreek af en toe de tijd, maar om artikelen te schrijven over training of wat dan ook. En dus mensen deelgenoot maken van enerzijds het traject wat ik met de topsporters doe. Maar anderzijds ook een stukje kennis vanuit de topsport vertalen naar Jip en Janneke taal, zeg maar. Zodat iedereen het kan begrijpen. Dus ik probeer ook niet... Je moet me maar op de vingers tikken als ik dure fysiologische woorden gebruik in deze podcast. Maar ik probeer het op een simpele manier. Probeer ik de technologie en de wetenschap achter het hardlopen voor iedereen toegankelijk te maken. En
ja,
dat vind ik leuk.
Ik wil zeggen, dit is echt wel een aanrader om die artikelen te lezen. Omdat het echt super goede informatie is. Maar wel dus heel begrijpelijk. Dat je denkt van, hé... zo zit het wel. En als je vaak die podcast hoort, zoals over anaerobe, aerobe en al die termen. Ik raak soms ook wel de draad kwijt. Maar als je die artikelen leest, dan snap je het wel. En dan snap je ook waarom je doet wat je doet.
Wat maakt het dan toegankelijk of makkelijker te lezen dan andere woordgebruik?
Ik denk heel eerlijk gezegd dat het komt omdat, en niet om te slijmen, maar ik denk dat Gete zo... veel ervan weet. En je kunt alleen maar iets makkelijk opschrijven als je het zelf ontzettend goed begrijpt. En vaak als mensen, hoe meer dure woorden ze gaan gebruiken, hoe minder ze er zelf eigenlijk van begrijpen. Dus ook in de advocatuur bijvoorbeeld zo, weet ik uit ervaring. Hoe lastiger een stuk is en hoe moeilijker het te lezen is, meestal snapt die advocaat er zelf eigenlijk helemaal geen...
Dan is het gewoon copy-paste van andere artikelen.
Ja, precies. En zo werkt het denk ik in dit geval ook. Omdat Geet het zo goed zelf snapt, kan zij het dus in Jip Janneke taal uitleggen. En dat is gewoon heel fijn om te lezen.
Ja, en je hebt dus een wetenschap ontwikkeld. Een Grete Koens manier. Wat maakt jou... aanpak of jouw manier dan anders dan anderen?
Poeh, dat weet ik niet. Ik pretendeer andere... niet een methode te zijn, want daar heb ik een hekel aan methodes.
Okay, sorry, ik neem het
terug. Ik kijk vooral wat een individu nodig heeft. Dus als je mijn werkwijze zou willen omschrijven, dan is dat het heel erg individueel gericht is. Dus ik kijk... enerzijds wat de talenten zijn van een sporter. Waar is hij of zij goed in? Wat zijn de doelen van die sporter? Hè? Wil je een 5 lopen of wil je een 10 lopen? Of wil je een marathon lopen of een ultra lopen? Dat vraagt andere facetten qua training. En dan hoe zijn de omstandigheden? Hoe ziet je week eruit? Ben je een fulltime sporter of ben je iemand die werkt of studeert? En dan probeer ik een programma op maat te maken. Dus ik probeer een maatkostuum te maken qua training. Dus dat is, als je het een methode wil noemen, dan is dat eigenlijk mijn plan van aanpak.
Ja, gewoon het echt op maat maken.
En de kracht in het programma zit eigenlijk ook weer in zijn simpelheid. Het lijkt heel erg simpel. En het lijkt steeds een herhaling van zetten. Maar er zit wel echt een idee achter. Dus ik hou heel erg rekening met hoe lang een bepaalde inspanning vergt qua herstel. En ik plan pas een volgende trainingsprikkel in als ik zeker weet dat die voorgaande goed zijn uitwerking heeft gehad. En dan probeer ik het zo te timen dat je op een moment weer een volgende training doet, dat iemand heel erg vatbaar is voor die trainingsprikkel. En door alles goed op elkaar af te stemmen, dus qua hersteltijd en ook verschillende type prikkels, dus niet altijd hetzelfde trainen, want dan ga je ook niet vooruit. Je moet het lichaam blijven verrassen.
Ja.
Dan krijg je op een gegeven moment een vooruitgang. En doordat die variatie er mooi in zit en die balans, kunnen de meeste sporters bij mij week in, week uit door blijven trainen, zonder dat ze het idee hebben dat ze moe worden. Dat zal meer te kunnen beamen. Ja. Dus je wil altijd als loper een soort van vermoeidheid hebben, maar eigenlijk is dat kul.
Ja.
Je moet eigenlijk, ik zeg ook altijd, de belangrijkste training is weer de volgende training. Niet de training van vandaag.
Nee, precies.
Je moet de volgende weer kunnen doen.
Ja.
Dus daar gaat het om. Dus, en als je die continuïteit hebt, als je continu door kan bouwen, dan leg je laagje op laagje op laagje. En dan krijg je op een gegeven moment een heel mooi hoog gebouw.
Ja.
Dus ik probeer hele mooie hoge gebouwen te te bouwen door eerst een hele mooie, brede, stevige basis te leggen. En dan daarop steentje voor steentje verder te bouwen.
Piramide. Ja. Het is een piramidespel.
Ja. Ja, maar dat is wel precies wat je zegt. Ja. Tijdens ook mijn marathonvoorbereiding, ik dacht iedere keer, nou moet ik echt kapot gaan van deze training. Want dit is echt een zware. En dan, ik was eigenlijk nooit kapot. En nooit aan het eind van de week dacht ik nooit, ik ben moe. En toen dacht ik op een gegeven moment ook, hoe kan ik straks een hele harde marathon gaan lopen als ik eigenlijk nooit mezelf tot het uiterste heb gedreven. Maar dat was dus echt niet nodig. Het enige grote voordeel, of het allergrootste voordeel, was dat ik gewoon blessurevrij bleef.
Ja, en dat komt doordat je eigenlijk dus herstel gebruikt als basis. Ja. Je berekent niet vanuit prikkel, maar vanuit het herstel.
Ja, ik kijk echt naar wat is de hersteltijd. En dat kan ik inmiddels aardig goed inschatten. Ik weet, kijk, een andere punt is, ik doseer de trainingen echt. Dus ik geef een bepaalde intensiteit op en dan weet ik, en ook een bepaald volume. En dan weet ik inmiddels op basis van mijn ervaring van hoeveel tijd dat vergt om daarvan te herstellen. En daar houd ik dan rekening mee.
Ja en wat ik dus ook heel leuk vind is, ik zie, iedere training wordt ook echt gezien. Als ik eens een keer te hard heb gelopen, dan weet ik eigenlijk al van, ja, dan kijk ik straks commentaar. Of tenminste, commentaar. Zo van, goh, dat ging lekker, hè? Een beetje hard doorgelopen. Maar let op. En dan staat er vaak een hele mooie uitleg waarom ik toch eigenlijk wel wat rustiger moet lopen. Van ja, heel goed hoor, wat je laat zien. Maar dat is eigenlijk niet zo slim wat je doet. Dat is dan eigenlijk de boodschap. En dat geeft mij, kijk, Geet zei het al, van ja, het lijkt dan van ja, het is ergens in de zin helemaal niet extreem moeilijk, zou je denken, als je de trainingen ziet. Maar er zit zoveel achter en zoveel logica, of ja, eigenlijk niet logica. Want ik denk dan van ja, ik dacht eigenlijk van ja, weet je, ik ga dit een paar maanden doen bij Geeten. En dan leer ik daarvan en dan kan ik het daarna bij mezelf doen. Maar zo, ik raak er wel in die zin een beetje verslaafd aan. Dat ik denk van ja, nee, ik wil gewoon door, want het verrast me toch steeds wel weer wat dan weer de volgende zet is en wat gaan we nu weer doen. Waardoor ik bij Geet blijf trainen, zeg maar. Ja,
en ik denk ook dat het handig is, als ik naar mezelf kijk, dat je iemand hebt die je herstelt en zegt, nee, dat had je beter niet kunnen doen.
Nou ja, en mijn grote valkuil is echt, dat zal dan ook Geet misschien wel weer kunnen beamen, is dat ik dus heel snel te veel wil doen. Ik zal nooit, als er staat 16 kilometer op het schema of een bepaald aantal minuten, ik ga eerder een paar minuten langer dan een paar minuten korter. En dus voor mij was het ook heel belangrijk dat het iemand was die, dat het iemand is die mij juist af en toe even remt en even terugfluit.
Ja.
Nou, af en toe.
Ja. Maar als je dat herstel dus wil, ja, je zegt ik kan op basis van mijn ervaring kan ik wel redelijk inschatten hoe lang het herstel is. Maar is dat dan ook afhankelijk van lichaamsbouw, achtergrond, qua sport, dat soort dingen? Of is dat eigenlijk voor elke loper wel redelijk hetzelfde? Je moet van deze inspanning zo lang herstellen.
Nou, dat hangt een beetje vanaf welk energiesysteem je triggert, zeg maar. Dus wat je pakt, hoe lang het herstel is. Maar er zitten grote individuele verschillen. Zoals ik al zeg, hoe snel Meerte na de marathon van Rotterdam alweer lange duurlopen kon doen. Dat is gewoon heel individueel. Dus daar zit geen wetmatigheid in. Ik kijk wel wat dat betreft ook per individu wanneer ik iemand weer iets kan laten doen. En bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Dus dat... Kijk, ik maak ook niet. Ik maak elk schema weer elke week opnieuw. Dus ik analyseer. Ik was nu, voordat jullie hier kwamen, was ik weer alweer bezig met een opzetje voor volgende week. Dan kijk ik even wat hebben ze afgelopen week gedaan. Ik weet welke componenten ik erin wil stoppen. Maar ik kijk ook hoe de voorgaande week is gedaan. En of ik daar wat aanpassing op moet doen of niet. Dus dat neem ik mee. Dus ik analyseer hoe zijn de trainingen gegaan. En hoe ga ik de volgende invullen.
Ja, ja. Ik zit eventjes te kijken naar een paar vragen die ik heb van de luisteraars die een beetje in deze link zijn. Sis Loves Running die vraagt, als je één soort training zou moeten kiezen, welke training is dat dan? Ik heb al begrepen, je gaat juist voor de afwisseling, dat maakt de kracht. Maar wat zou, als je moet kiezen, de trainingssoort zijn die je...
De trainingssoort? Poeh. Ja, nee dat kan ik niet zeggen. Nee, want elke training is even belangrijk. Dus een simpel duurloopje is net zo belangrijk als een threshold training of als een interval training. En de crux zit hem dus in de variatie. Dus dat maakt dat je beter wordt. En het is niet zo dat ik in één training voor mij dominant is ten opzichte van de ander. Of dat hij een beter effect sorteert.
Nee, het een kan niet zonder het ander. Zeg.
Nee. Ik kan wel zeggen, ja, threshold trainingen. Maar als je helemaal geen basis hebt en je begint met threshold trainingen, dan breek je alleen maar af.
Ja.
Dan gaat het bergafwaarts.
Ja.
Dus als je dan toch iets wil, ja, dan zou ik eerst zeggen van ga maar een duurloopje doen. Dat is het begin.
Ja,
ja, precies. Misschien kunnen we threshold eventjes uitkristalliseren. Ja. Wat is een threshold? Ja, je noemde eerder al je lactaat.
Ja, ik versta onder threshold training, als ik het heel simpel uitleg, een inspanning die je ongeveer een uur kan volhouden. Dus hoe hard je ongeveer een uur lang kan lopen. Alleen als je beginnende loper bent, dan kun je nog geen uur achter elkaar lopen. Dus dan zal die tijd wat korter zijn. Maar normaal gesproken een uur die je ongeveer 30 tot 60 minuten, afhankelijk van je mate van getraindheid. Een topsporter, een topatleet, die kan ongeveer een uur lang op die snelheid lopen. Dus een halve marathon lang. Een goede lopen van regionaal kan het misschien 50 minuten volhouden. De gemiddelde hardlopen misschien 40 minuten en een beginner 20 tot 30 minuten.
Ja, ja.
Dus het is een tempo, ja, wat je nog redelijk steady kan lopen, waarbij je volledig eigenlijk goed op je, ja, vooral op je koolhydraten loopt.
Ja, want brandstof. Wat gebeurt er dan? Je zorgt ervoor dat de verzuring, dat je lichaam leert om minder snel te verzuren?
Ja, waarom threshold zo belangrijk is, is omdat het een hele grote eigenlijk je mate van getraindheid wordt heel erg door die snelheid bepaald waarop je kan lopen. Dus het is ook de factor die ik het makkelijkste kan trainen. Het is de makkelijkste trainbare factor. Dus dan praat je over trainingen en ik maak dan graag blokjes voor meer. Bijvoorbeeld 10 keer 3 minuten op dat tempo met een minuutje pauze tussendoor. Dat is een training die we veel doen.
Ja.
Het is een tempo wat je in principe, omdat ze het een uur lang in principe zou moeten kunnen volhouden, of in haar geval denk ik dat ze ongeveer 50 minuten op threshold kan lopen, is het een training als je dan ook nog in blokjes ophakt en dan met een minuutje pauze tussendoor en je doet maar 30 minuten, is dat een training waar je heel makkelijk weer van herstelt.
Ja, ja.
Dus we gaan nooit tot max. Ik zou kunnen zeggen van nou loop 50 minuten max, dan is het de ultieme threshold training. Maar ja, dan is het herstel heel erg lang. Maar als ik hem 10 keer 3 minuten doe, ja, dan is er van die training maar 2 dagen hersteld.
Ja. Kunnen mensen dit zelf, voor zichzelf opzetten, zo'n threshold?
Nee, als je echt serieus bezig wil met training, denk ik eigenlijk dat je even echt goed moet laten adviseren door iemand met kennis van zaken. Het liefst ook even een test doen om te zien op welke intensiteit, welke snelheid je in je rustige duurzone zit, waarbij je dus zowel vetten als koolhydraten verbrandt. Op welk punt je nog net een stukje vetverbranding meepakt, maar eigenlijk al volledig overgaat. Dat is ook een belangrijk gebied. En op welke snelheid je nog op koolhydraten loopt, zonder dat je echt die verzuring, dat je daar last van krijgt. Dat zijn belangrijke zones om te weten. En dan kun je daarmee gaan spelen als het gaat om de opbouw van je duursystemen. En dan kun je daarmee variëren. Dus dan kun je hele rustige duurtrainingen. Want ik hou wel van hele rustige duurtrainingen. Afgewisseld met of een intervaltraining de ene week. En dat kunnen dan wat want ik wil ook voor trailrunners geld. Ik probeer er in eerste instantie betere hardlopers van te maken. Dus dat ze sneller kunnen lopen, dat ze harder kunnen lopen op die koolhydraten, zeg maar. Want dan uiteindelijk kun je op de veel lagere snelheden, wordt de motor ook veel zuiniger afgesteld.
Ja.
Want daar gaat het om. Dus ik maak in eerste instantie van een trailrunner een betere hardloper. En dan gaan we, naarmate die trail dichterbij komt, gaan we echt werken aan heel zuinig kunnen lopen. Dus ik laat eerst de motor flink op toeren draaien, dat heel goed is. En dan kan je op veel minder toeren, gebruik je veel minder energie. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Dus ik voer eerst de motor op. Ja. En als die motor goed opgevoerd is. Ja. En ik laat hem op zeg maar 50% uitgezet. Lopen. Lekker rustig. Dan loopt hij lekker zuinig.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de, wat ik in de training doe.
Het oude inrijden van een auto, zeg maar. Wat je moet doen.
Ja, want anders wordt hij lui. Anders wordt hij lui. Ja. Als je alleen maar een auto van een... Van een oud omaatje wat alleen maar 50 per uur rijdt. Ja. Ja, en je gaat daarmee de snelweg op, dan gebeurt er
dan
niks.
Dan breekt er van alles
dus, af. Dus dat is eigenlijk wat ik eigenlijk met alles doe. Ook als het nou een marathon gaat. Of ik probeer eerst die motor goed op te voeren. En dat we zoveel mogelijk pk's eruit halen. En dan ga ik die hele sterke motor op een veel lager tempootje laten lopen.
Ja.
En dan loopt hij heel zuinig. Nou, en dat op toeren, als je dat goed wil trainen, dan is het echt, ja, dan praat je over de brandstof, de koolhydraten, en die probeer ik echt zo optimaal mogelijk te gebruiken.
Ja. Ja.
Je kan ook vol gas geven bij het stoplicht, wat je wel eens doet, hè?
Ja,
maar dan rijdt hij niet zo zuinig. Nee. Dus dat doen we niet zo, dat doen we heel af en toe. Maar echt vol gas, dat plankgas, dat doen we ook weer niet. Want dan krijg je dat verschijnsel van verzuring. Dan is de brandstof ook heel erg snel leeg. En voor de meeste duursporters, zelfs als je maar 5 kilometer loopt, dan is een inspanning voor bijna 95% is het gewoon een duur inspanning. En er zit maar 5% verzuring bij.
Ja.
Ja, en dan laat staan als je gewoon uren door de bergen loopt. Dan is het een 100% duur inspanning. Dan hoef je niet die enorme dot gas te geven. Dan gaat het juist om de motor zuinig af te stellen.
Ja.
En dat is in feite wat ik doe. Dus ik ben aan het tunen eigenlijk.
Ja, ja. En zitten alle trainingsvormen dan in een week? Of kijk je dat echt per week of per doel bijvoorbeeld?
Ja, dat hangt heel erg af van hoeveel iemand kan trainen. En ook hoe het individuele herstelvermogen is. Bij Meerte doe ik meestal 2 kwaliteitstrainingen in de week.
Ja, en de
kwaliteitstrainingen zijn
een kwaliteitstraining is dus is in haar geval kan dat een threshold training zijn. En dan doe ik ook graag wat langere blokjes. Ofwel op de mix van koolhydraten en vetten. Dus dat noem ik een vlotte duurlooptempo.
Ja.
Noem ik dat. Ik heb gebruikt simpele terminologie ook.
Ja.
Dus ik heb een rustige duurloop. Een vlotte duurloop is een mix van koolhydraten en vetten. Een tempo duurloop loop je alleen maar op koolhydraten.
Ja.
En een threshold is op het hoogste niveau van koolhydraten waarin je nog net niet verzuurt. Dus dat zijn simpele terminologie. Nou, maar meer te wissel ik het af. Dan doen we de ene week van die threshold blokjes, dus dan doen ze 10 keer 3 minuten bijvoorbeeld. En dan doe ik wat langere blokjes, wat rustiger. En dan de week erop doen we wat korte intervalletjes. Dus dat ze een beetje aan de snelheid werkt. Dus dan 10 kilometer snelheid, 5 kilometer. Dan praat ik over minuutjes of 30 seconden.
Ja.
Dan doe ik bijvoorbeeld wat langere blokken weer wat rustiger. Meer op. Dus ik heb ongeveer 4 trainingsvormen, 4 kwaliteitstrainingen die ik een beetje mix voor mijn gevoel over 2 weken.
Ja. Ja, meestal wel, ja.
Ja.
Ja, en is ook wel weer afhankelijk. Inderdaad, daar hebben we het zo misschien nog wel over. Maar richting de marathon misschien weer wat vaker. Die threshold-blokken en die marathon-tempo-blokken. En op een gegeven moment toen we richting Jordanië gingen, gingen we wat meer weer naar de wat langere blokken op een iets lagere
intensiteit. Ja. Dus dat is... Maar dat noem je dan periodiseren. Dus je probeert eerst die motor op te voeren. Dus dan doe ik veel van die threshold inspanningen. En dan naarmate als de marathon eraan komt, dan gaan we ook vooral leren zuinig lopen op marathonsnelheid.
Ja.
Dus dan doen we vooral de lange blokken op marathontempo. Zodat ze daar heel erg zuinig en efficiënt in wordt. En dan is een belangrijke training ook de lange duurloop. Dat zie ik dan ook als een kwaliteitstraining. Maar die mag dan rustig. Maar voor een trail, dan is de snelheid niet zo van belang. Dan gaan we vooral naar nog zuiniger lopen. Gewoon goed ook op je vetstofwisseling heel hard kunnen lopen. Dus eigenlijk op je dieselbenzine.
Ja.
Hè, dus de vetten is de diesel. De koolhydraten is de superbenzine, zeg maar, of de euro 95. Maar dan lopen we meer op diesel.
Ja.
En dan loopt ze wat zuiniger. Maar dan ook wel voor de variatie doe ik dan toch af en toe, omdat anders sukkelt het lichaam helemaal in, toch even iets vlotter ertussendoor. Ja, want anders wordt het echt allemaal zo lafjes en zo. Maar je moet ook af en toe even die hartslag eventjes een prikkeltje geven.
Ja, hè? Precies.
Dus ook dan zit er wel weer af en toe een stukje variatie in.
Ja, ja. Ik heb daaraan een vraag. Van M. Farsize. Grete, threshold training en duurloop zijn belangrijk in jouw schema. Maar hoe train je anaerobe? Hoe ziet jouw anaerobe training eruit?
Heel weinig.
Ja?
Heel weinig, ja. Heel weinig. Nee, dat en dan ook alleen voor de baanatleten eigenlijk.
Ja, met op korte afstand.
Ja, 800, 1500, 5 kilometer heb je het ook wel nodig, maar ook dan weer geperiodiseerd. En als ik het doe, dan doe ik het altijd op een prettige manier. Dus dan doe ik het niet met hele lange tempo's. Dus je zult bij mij niet op schema's duizendjes heel hard zien. Maar dan werk ik met wat kortere tempo's, inspanning van 30 seconden tot een minuut. Dus dat even in baanafstanden zijn dat 200, 300, soms 400. En dan maak ik weer op een slimme manier daar gebruik van. Het duurt altijd even voordat je hartslag omhoog gaat. En voordat je en die hartslag omhoog heb je nodig om zuurstof naar je spieren te pompen.
Ja.
En die spieren hebben die zuurstof nodig om aeroob. Aeroob betekent dat je je koolhydraten verbrandt met zuurstof. Anaeroob betekent dat je je koolhydraten verbrandt zonder zuurstof. Als dat hart nog niet op volle toeren is, dan is het eerste stukje van je inspanning is eigenlijk anaeroob. En dat gebruik ik op een hele subtiele manier. Dus dan laat ik sporters, in plaats van dat ik ze door laat joggen in de pauze,
mm-hmm.
laat ik ze wandelen in de pauze. En dan zakt die hartslag goed terug, zeker bij goed getrainde duursporters.
Ja.
En dan moeten ze een 200 doen. En dan is eigenlijk het eerste stukje is even anaeroob. Maar niet dat je daar helemaal zuur van gaat. Want het is
nee.
want op het moment dat ze bij de finish komt, dan draait die motor wel weer op volle toeren. Dus een heel klein toefje doe ik erin. Dus zo speel ik er een klein beetje mee.
Maar als ik het zo een beetje hoor, dan zit voor jouw atleten misschien in die anaerobe training niet de winst.
Nee, maar wat ik al zei, als je over een 5 kilometer praat, die is voor 95% aeroob. Dus ik kan wel die 5% anaeroob gaan trainen. Maar ik pak veel meer winst. Die 5 kilometer prestatie, die wordt veel beter als dat aerobe niveau heel hoog is.
Ja.
En dat kleine stukje anaeroob, dat doe ik dan misschien in de laatste fase vlak. Als het gaat om internationals of om mensen die op nationaal niveau. In de laatste fase van een 10 dagen voor de wedstrijd doen we dan een keer een wat anaerobe prikkeltje. En dan, dat is het enige. Het is ook niet kort voor de wedstrijd, nee, 10 tot 14 dagen voor de wedstrijd. En dan eenmalig en dan ook niet zo dat ze kotsend op de baan liggen.
Nee.
Is niet nodig.
Nee.
En dat doe ik zelf met mensen die 800 meter. Dat is een inspanning van 1,45, 1,44 voor de mannen. En rond de 2 minuten voor de vrouwen. Zelfs daar doe ik het niet mee. Want het nadeel van anaeroob trainen is dat het eigenlijk de systemen, de aerobe systemen kapot maakt.
Ja. Klinkt
dus
heel logisch.
Dus je maakt eigenlijk met de verzuring maak je eigenlijk ze hebben het wel eens over energiefabriekjes in je spieren. Dus daar waar de koolhydraten worden omgezet in energie. Die maak je kapot met als je heel erg in het zuur gaat.
Ja.
Dus ik probeer dat te vermijden. En die 5% van het echt in het zuur kunnen gaan, train ik pas in de hele laatste fase voor een wedstrijd.
Ja.
Maar voor de meeste mensen is het helemaal niet nodig.
Nee.
De meeste, als jij 20 minuten op een 5 kilometer loopt, dan ga je het meeste vooruit als je je duurloopjes goed doet en een threshold. En dan hoef je dat afzien. Hoef je niet zo, dat doe je maar in de wedstrijd. Dat
heb je
helemaal niet zo te trainen.
Het wordt over het algemeen toch wel als iets, als die prikkel gezien, tenminste, zo beleef ik het. Ik doe het veel te weinig. Of misschien doe ik het dus niet te weinig. Maar
ja.
Het wordt zo gezien dat het een heel belangrijk aspect is. Maar
ja.
dat.
Maar de meeste mensen trainen te hard, hè? Dat is het probleem.
Ja. Ja, wat op zich een goed voorbeeld is wel, is ik was in training voor Jordanië en daar hebben we het straks al nog wel over. Maar op een gegeven moment wilde ik tussendoor een wedstrijdje lopen van 15 kilometer. Dat was eigenlijk een half marathon, maar er werd 15 kilometer. En toen zei ook van, nou weet je wat, niet al te harde prikkel, maar doe het op je marathontempo. Een beetje zo rond die koers. En ja, ik had ook eigenlijk niet heel harde training gedaan. Niet op hele hoge tempo's in ieder geval. En juist op die grote aerobe basis die ik had, liep ik die 15 liep ik in 56, 45. Ja. Ik ging wel iets te hard dan wat we hadden afgesproken. Maar,
in het begin bedoel je dan? Ja. Of gewoon...
Nee, echt de hele wedstrijd. Nou, okay. Dat was heel goed. Mijn neefje had me gehaast. Dus ik had echt een heel mooi steady tempo. Dus dat was echt wel heel leuk. Maar dat was wel bizar. Want ik dacht echt, ja, hoe kan ik ooit zo hard hebben gelopen? Terwijl ik eigenlijk de afgelopen maanden... heb ik dat tempo nog niet eens aangeraakt, zeg maar. En nu loop ik er 15 kilometer in. Ja. Maar dat is dus echt het voorbeeld van... ja, dat is dus helemaal niet nodig om zo knetterhard te trainen.
Word je, daar dan onzeker van tevoren? Dat je denkt, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel snelheid gedaan.
Nu,
ik haal
nu
dat niet.
Nu niet meer. Nee, omdat ik het heb gezien hoe het in Rotterdam was. En omdat ik zie, als ik even dan weer hard wil... dan kan ik gewoon hard. En dat verbaast me iedere keer weer... Maar daar zit gewoon, ja, dat kan ik er gewoon, ja, dat lukt gewoon. Ja,
weet je wat het is? Laten we het even zeggen dat je het tempo lopen van een 15 kilometer is niet moeilijk.
Nee.
Nee, en ook als je nog harder zou willen lopen. Ik denk, 16 per uur lopen, dat tempo, voor een, dat is niet moeilijk. Maar de kunst is om het... dan een uur lang vol te houden. Ja. En dat is conditie.
Ja.
Dus even 16 per uur lopen, dat is niet moeilijk. En die 16 per uur, dat soort tempootjes, die tikken wel aan met die korte intervalletjes. Dus ik train mensen wel dat ze die snelheid kunnen lopen.
En
dus dat onthoud ik. Dus dat zit steeds in het schema.
Ja.
Ja.
Dus je kan wel de snelheid lopen. Alleen je loopt hem niet lang achter elkaar. Maar hem lang achter elkaar kunnen lopen, een bepaalde snelheid, is een kwestie van gewoon inhoud hebben.
Ja.
Ja, als jij een laat me even simpel noemen, een 5 kilometer wil lopen in 20 minuten. Dat is 15 kilometer per uur. 15 kilometer per uur is op zich is niet hard. Maar het 20 minuten lang achter elkaar volhouden, dat is niet een kwestie van hardheid, maar het is een kwestie van inhoud.
Ja. Ja.
En dus door die inhoud zo te trainen, en dat moet je op een slimme manier doen. Ik leg het wel eens uit van, je kan energie... uitgeven op een snelweg en op een 80 kilometer provinciaalse weg.
Mm-hmm.
Ja, als jij over de snelweg gaat racen, dan is de tank zo leeg. Dat is eigenlijk de anaerobe manier, de verzurende manier. Dan gaat het heel snel. Wil je de motor zuinig laten lopen, dan heb je in je spier die binnendoorweggetjes nodig. Dus die provinciale wegen. Want het is een heel ander systeem. Het duursysteem ten opzichte van het verzurende, als ik het even simpel uitleg.
Ja.
Dus het verzurende systeem gaat via de snelweg. Het duursysteem is via de binnendoorweggetjes.
Lekker het sturen.
Maar iedereen kan heel makkelijk die snelweg vinden, want overal staan borden. Maar die binnendoorweggetjes, dat is de truc.
Ja.
Ja.
En daarom moet je rustig trainen, rustig lopen, om dat binnendoorweggetje te vinden.
Ja.
En dat is gewoon, dat is het.
Ja.
Maar heel veel mensen worden onzeker, hoor. Want die zijn gewend om, of die denken van, ik wil heel hard lopen, dus dan moet ik ook hard trainen.
Ja.
Maar je moet even denken van, waar komt die prestatie vandaan? Het is een duur prestatie, dus dan moet je duur trainen en niet hardheid.
Ja, ja, heel logisch. Ik denk dat er bij veel mensen nu een kwartje valt van, oh ja, oké. Okay. Ja, leuk
ja,
om te horen. Je bent nu bezig, je bent 17 jaar bondscoach geweest. Je bent nu voor jezelf en je hebt een team opgezet. Heb jij het team opgezet?
Ja, nou goed, ik ben weggegaan van Papendal en dat heb ik mijn sporters die ik daar trainde verteld dat ik weg zou gaan.
Ja.
En toen ik trainde op dat moment 10 sporters. Toen zijn 7 van de 10 sporters hebben gezegd van, nou, als jij van Papendal afgaat, dan wij ook.
Okay.
Dus die zijn mij gevolgd en toen dacht ik van, oh shit, dan moet ik wel wat gaan organiseren. En dus toen ben ik hier in de regio gaan kijken waar we zouden kunnen trainen. Ik ben hier in Wageningen wezen kijken, ik ben in Arnhem. Waar ik zelf vroeger lid was van de vereniging wezen kijken in Ede. En uiteindelijk konden we in Ede het beste een accommodatie krijgen. Zowel voor onze krachttraining als voor onze baantrainingen. En toen zijn we daar gestart.
Ja.
Met die 7 atleten toen. En inmiddels zijn er een paar wel nu ook wel gestopt. Maar zijn er ook wel weer nieuwe bijgekomen. En nu heb ik een team van 11 atleten.
Ja.
En dat zijn allemaal internationals. En die trainen 6 dagen in de week samen. En daar gaan we mee op trainingskamp. En daar zijn we mee bezig om, ja, we willen eigenlijk een soort van setting creëren. Waarbij het programma zo professioneel wordt dat we alles kunnen doen wat een topsporter nodig heeft. Ja. Dus we proberen dat, we gaan nu heel veel op trainingskamp. Op dit moment financieren de sporters dat nog zelf. En onze droom is om dat op een gegeven moment door middel van sponsoring zo goed voor elkaar te krijgen dat we een volwaardig topsportprogramma kunnen bieden.
Ja, ja.
En dus daar zijn we nu stapjes in aan het zetten om dat voor elkaar te krijgen. En dat is eigenlijk ons droom. Wat je in wielrennen ziet, van die sportteams, die sponsorteams en in een schaatsen. Ja, dat zouden wij heel graag ook in het hardlopen willen. En daar werken we nu heel hard voor. Dat doen vooral mijn sporters, moet ik zeggen. Want ik ben vooral de trainer-coach.
Ja.
En heel veel taken in het team zijn gewoon verdeeld. Dus de sporters zijn geen consumenten. Ze leveren allemaal hun bijdrage. Dus er zijn een paar heel druk bezig met een sponsorprogramma te schrijven. En sponsoren te benaderen. En weer anderen zijn die organiseren de stages. Weer een andere die gaan, stel dat we clinics moeten geven als tegenprestatie, gaan de clinics geven. En zo draagt ieder zijn steentje bij aan het team.
Echt een team.
Echt een team. Ja, dat is wel. We hebben uitgesproken van wat willen we. En dit vinden wij heel belangrijk. Waar staan we voor? We zijn wel heel ambitieus als team. Dus die ambitie die zit er echt in. Ze willen allemaal naar de Spelen. En twee zijn er al geplaatst voor de Spelen. Dus we zijn aardig op weg. Maar we willen ook mensen meenemen op onze reis. Dus ook die transparantie die ik als trainer heb, hebben wij ook als team. En we willen echt mensen inspireren van, hey, kijk, dit kun je bereiken als je je dromen en je passie najaagt.
Ja.
En daar gaan we gewoon voor. Dus dat is hartstikke leuk.
Alle elf hebben ze het doel om Parijs te...
En dat zullen ze zeker niet allemaal halen. Of Parijs of Los Angeles. Want er zitten ook een paar jonkies bij.
Ja, die hebben
junior tijd. En die hebben nog wat meer tijd.
Ja.
Maar allemaal hebben ze die Olympische droom. En dat gaat zeker niet bij iedereen lukken. Maar ja, bedoel, ik heb hem zelf ook nagejaagd. En ik heb er geen spijt van.
Nee.
Het is de mooiste tijd van mijn leven. Dus, ik ga ze proberen daarbij te helpen.
Ja.
En
jij gaat sowieso al dan dus die kant op als er twee geplaatst zijn.
Ja, is goed dus wel, ja.
Ja, cool. Even kijken. Diane van S en Marijn Koster hebben zich geplaatst. Voor welke afstand is dat dan?
Diane voor de 10 kilometer en Marijn voor de 5 kilometer.
Cool.
Ja, super tof.
Cool. Ja, supermooi project. Dus ben je een bedrijf, luister je. Er worden sponsors gezocht om deze topsporters een mooie carrière te geven, zeg maar. Ik denk dat we wel een beetje gaan, ook tijdtechnisch gezien, even kijken. Ja, tijdtechnisch gezien gaan we een stapje richting... richting jou, Meerte.
Ja.
Of eigenlijk is het een project wat jullie samen hebben gedaan.
Ja.
Om die in te leiden, heb ik een vraag.
Ja.
Van Niels Duifhuizen. Hij zegt, als eerste dank voor je inspirerende filmpjes en posts. Je deelt heel veel kennis en inzichten. Heel leerzaam. Vraag. Volgens mij lees ik nu al voor de tweede of derde keer dat je een lange afstand of ultraloper aftopt op plus-minus 30 kilometer per dag max. Doe je dat bij allemaal of zijn er sommigen die je wel meer kilometer per dag geeft? En wat zijn de bewezen voordelen / praktijkervaringen met dit maximeren van 30 kilometer?
3 uur hebben we denk ik
gedaan. Nee, ja, ik zit niet op een kilometers.
Oké, jij rekent in tijd.
Ik reken in tijd. En jij hebt max 3 uur gedaan, denk ik. Ietsjes langer, 3 uur en een kwartier misschien.
Ja, ik heb voor mij max 3.
3.
Als training, maar natuurlijk wel de marathon van Rotterdam en die 2 dagen in de Azoren. Die zetten er ook nog wat tussen.
Ja. Ja. Maar wat is de achterliggende gedachte achter max 3?
Nou ja, dat is ook weer per individu.
Ja.
Want ik heb ook een marathonloper en die loopt makkelijk 42 kilometer in 2,5 uur.
Oh ja.
Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat iemand fris is en ook weer de volgende training kan doen. En als je die trainingen, die lange duurtrainingen te lang maakt, dan duurt het herstel te lang en dan kun je de rest van de week ben je alleen maar aan het herstellen.
Ja.
En ik zie zowel een marathon als een ultra zie ik als een eenmalig overload. die het lichaam prima aan kan als het fris en fruitig is. Dus ik probeer sporters fris en fruitig te houden. En dat werkt gewoon heel goed.
Ja.
Dus je hoeft niet per se... Dus dat extreme vermoeidheidsgevoel, dat zoek ik eigenlijk nooit op. Dus, en Meerte, ik weet dat Meerte gewoon heel makkelijk loopt en makkelijk 3 uur loopt. Maar er zijn ook marathonlopers die het niet meer dan 2 uur laat lopen, bijvoorbeeld.
Ja,
maar ik heb gewoon gekeken naar een historie, wat ze in het verleden gedaan heeft, qua training. Dan denk ik van, ja, zij kan dat aan.
Ja, ja. Meerte, wanneer kwam voor jou het plan om de X-Trail Jordanië te gaan doen?
Nou, ik heb voor mijn verjaardag eigenlijk... toen een keuze gekregen om ultra's te gaan lopen. En toen heb ik eerst gekozen voor de Azoren. Omdat ik dacht van ja, ik ga niet gelijk 5 dagen met een organisatie mee die ik niet ken. Waarbij ik de optie dus wel had overgehouden, mag ik dan nog misschien 2 kiezen. Dus dat ik ook nog Jordanië ga doen. Ik heb met mijn grote mond overal ook al verteld van ja, ik ga eerst de Azoren doen en dan ga ik door de woestijn heen rennen. En vervolgens liep ik de Azoren en dat was echt fantastisch. Maar ik had ook besloten om dan Eindhoven daarna te gaan lopen in oktober.
Marathon.
Wilde ik eigenlijk dit jaar. Maar toen zat ik op het vliegveld en toen kwam Benjamin. Die was 5e geworden op de Azoren en ik was 4e. Dus we hebben best wel wat met elkaar gelopen. En die zei, hey, ga je ook Jordanië lopen? Ik zei, ja, nee, dat heb ik over getwijfeld. Maar nee, dat ga ik denk ik niet doen. Hij zei, ja, dat moet je wel doen. Dat is echt tof. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk. Dan ken ik ook wel iemand. En de organisatie was goed. En toen ben ik toch weer gaan kijken. En toen heb ik me volgens mij wel echt een paar weken later ingeschreven. En aan de ene kant totaal niks voor mij, dacht ik. Want het was redelijk vlak. Al zat er best nog wel veel hoogtemeters in, hoor, stiekem. En zand.
Ja.
Niet per se iets dat ik dacht van, nou, goh, leuk, 220 kilometer door Warmte. Zand heen. Maar toch trok het me. Gewoon het een beetje uit die comfortzone, 5 dagen in de hitte.
Ja.
Dat ook. En ik wist ook wel dat ik goed ben in de hitte. En gewoon iets totaal anders. Ook in mijn eentje naar Jordanië, dat was ook al een uitdaging op zich. En dat heeft me eigenlijk, gewoon eigenlijk weer iets extreems eigenlijk.
Ja, je houdt eigenlijk van extreme een beetje uitdagingen. En,
ja, dat.
Ja. En je trainde toen al bij Greten?
Ja, ik trainde al bij Greten. En
toen ben je naar Greten gegaan van, ik wil dit eigenlijk gaan doen. Kunnen we hier naartoe trainen? Of,
heb ik toen voorgesteld. En eigenlijk, ik ben soms wel eens een beetje, soms ben ik een klein beetje bang met de nieuwe plannen die ik heb. Van ja, god, hoe ga ik dat inkleden om dat weer te zeggen van, god, dit is wel leuk. Of vind je hiervan? Maar dat heb ik het inderdaad voorgesteld. En toen zei Geert ook van, ja, dat gaan we doen, leuk. De uitdaging zit hem aan de ene kant natuurlijk in de duur en 5 dagen achter elkaar. Maar de andere uitdaging is natuurlijk de hitte.
Ja.
Wat natuurlijk echt een ding is, omdat je daar met vocht en eten en gewoon, het vergt weer iets anders van je lijf.
Ja.
Dus dat was eigenlijk het punt waar je dan ook weer een aanpassing in deed, of waar ik een aanpassing in heb gedaan. En wat in dit geval heel gunstig was, is de dag dat jullie die podcast kwamen opnemen de vorige keer. Toen heb ik de Gravel Extreme, ben ik toen gaan fietsen dat weekend.
En
toen was het bloedheet.
Ja.
Het was 35 graden, 275 kilometer gravel op zaterdag en eigenlijk 250 op zondag. En ik heb gewoon letterlijk, ik geloof, de eerste dag 6 mannen in mijn wiel gehad om naar de finish te brengen. Die echt zaten te huilen in mijn wiel. Met kramp en helemaal zielig en noem maar op. Omdat ik er dus gewoon echt heel goed tegen kon. Tegen die hitte, die dag. En ik heb het echt best makkelijk gedaan. En, dus dat was een hele mooie prikkel.
En bevestiging.
En bevestiging dat ik daar best wel kan. Nou, met die kou nu is het dan weer een ander verhaal. Maar dat ging heel goed. En die tweede dag werd ingekort dan. Maar ook nog best wat uurtjes op de fiets gezeten in de hitte. De Azoren was in mei. Eind mei. Toen hebben we eigenlijk een beetje besloten van om dan in juni en tot halverwege juli een beetje soort van te freewheelen. Om maar zo te zeggen. Niet maar meer echt de fitheid onderhouden.
Ja.
Dus wat meer fietsen naar die Gravel Extreme toe. Maar ook wel blijven lopen, maar iets minder loopjes hebben we toen gedaan. En toen half juli hebben we het weer opgepakt. En tot ik weer het voordeel dat ik 2 weken op vakantie ging naar de Ardèche. Waar het ook weer 35 graden was. Dus ik kon gewoon steeds lekker in de warmte lopen.
Ja, ja.
Ja, zo hebben we het eigenlijk doorgezet. Ik heb wat meer volume gedraaid. Wat ook wel deels kwam doordat ik mijn training gaf. En dan ook met mijn lopers meeliep. Maar ja, ik kon het wel goed aan die week. Ik heb een aantal wel flinke weken gedraaid. En dan aangevuld met fietsen. En op het laatst zei ik tegen Geet van, ja, ik ben nu echt de dorpsgek. Voor zover ik het nog niet was. Want toen moest ik met extra laagjes gaan rennen. Terwijl het
om die warmte te simuleren.
Ja, nee, kijk, we hadden wel geluk dat het inderdaad heel warm was in Nederland. Maar in de eindfase was het niet meer zo warm. En het lichaam heeft wel een beetje geheugen voor warmte. Maar het is wel gewoon uit de wetenschap bewezen dat als je vlak voordat je naar de warmte gaat, het lichaam toch nog steeds aan warmte blootstelt, dat het heel makkelijk aanpast. En op een gegeven moment werd het gewoon te koud in Nederland.
Ja.
En toen, toen moest je met allemaal laagjes kleding. Dus ja, we kunnen het nabootsen.
Ja.
Gewoon veel kleding aan. Ja. En gewoon die lichaamstemperatuur. Want het idee is dat je je lichaamstemperatuur iets ophoogt, waardoor je lichaam zich aan kan passen.
Ja, ik kwam een keer, ik ging training geven aan iemand. En ik had besloten, nou, ik combineer het met mijn eigen training. Dus ik ben rennend naar Kasteel Heeswijk dan, waar ik dan die training gaf, gegaan. Ik had extra lagen aan. En ik had het echt, ja, het zweet droop over mijn gezicht heen. En zei, oh Meerte, oh jeetje, gaat het? Doe even je shirt uit. Dat kan echt. Nee. Laat ik aan. Nee, maar echt, ik keek me aan. Ik zei, ja, dat moet. Moet. Ja,
hoezo?
Ja, en dan kijk ze ook. Ja, dan denk je, ik ga het niet eens meer uitleggen.
Nee, dat is
inderdaad
moeilijk.
Mensen denken al van, ja, je bent echt niet goed. Nee, je bent echt niet goed. Maar
daar loopt ze, die gek.
Ja, maar dat was wel dus heel goed. En het heeft goed uitgepakt.
Ja. Had jij van tevoren al een plan? Had je al eerder ervaring met zulke afstanden of
nee, ze is volledig onder valse voorwenselen binnengekomen.
Oh, okay.
Ja, met de marathon van Rotterdam. En toen daarna kwamen al die andere rare fratsen.
Anders
dus
had je
al
gezegd,
ultra dit, extreem, het gravel dat en WK gravel zus.
Hoe pak je dat dan aan? Ga je dan?
Nou ja, ik heb eerlijk gezegd van, ik heb geen ervaring met ultra lopen of dit soort afstanden. Maar ik kan het wel vanuit de fysiologie beredeneren wat je lichaam nodig heeft.
Ja.
En we gaan het gewoon doen en kijken of het werkt.
Ja.
En dus van daaruit, ja, dus vanuit de kennis die ik heb over het menselijk lichaam.
Ja.
En dingen zoals nu. Ja, die ultratrail, ik had even gekeken, ik zag veel zand. Ik zeg, ja, kan je in zand, kun je in de Loonse Drunense Duinen lopen? Of kan je, ik zeg, temperatuur is een issue, daar moeten we ook aan werken. Nou ja, had het geluk dat de temperatuur mee viel. Nou, van voeding weet ze zelf heel veel.
Ja. Ja.
Dus dat, en dat zijn wel de, want uiteindelijk is lange afstand lopen is gewoon energiemanagement. Je moet je energie goed verdelen.
Ja.
Dus je moet zorgen dat je voldoende energie binnenkrijgt en dat je energie goed verdeelt.
Ja.
Het is gewoon een energievraagstuk.
Ja. Ja, dat hielp natuurlijk wel dat jij inderdaad dan veel weet van voeding. En,
dat is wel. Je moest er daar ook wel echt heel goed van tevoren over nadenken. Vooral over die voeding, omdat je dus. Je mocht een tas meenemen die op het kamp bleef. Daarnaast moest je ook een tasje op je rug meenemen met spullen. Waaronder ook een reserve aan energie en al je eigen sportvoeding. Dus ik had een, denk ik, een kilootje of 3, 4 op mijn rug. Ja, ik denk 3. Ja, nee, al 4 met het lopen zelf. En dan mocht je maximaal 18 kilo meenemen op het kamp. Maar dan moest dus je eten inzitten voor een hele
week.
Voor
de hele week, ja.
En dan moest je echt over nadenken.
Ja.
En met name omdat je dus 5 dagen gaat lopen. En het was in dit geval 220 kilometer. Dus je liep eigenlijk
totaal,
4 keer een marathon. En 1 keer 60. Een beetje rond die koers, zeg maar. En wat dan de grootste uitdaging is, wat mij betreft, is eiwitten.
Ja.
Je moet ook gewoon herstellen van die inspanning. En ik ben normaal echt. Kijk, ik zit in de sportvoeding en ik weet er alles van. Maar ik heb het allerliefst, heel eerlijk, als herstelmaaltijd gewoon kwark.
Ja.
En dat kan ik niet meenemen.
Nee.
En dan leer je dan ook heel veel van tijdens zo'n week. Want dan zie je ineens mensen van die blikjes tonijn leeglepen. Dan denk je, shit, dat had ik moeten doen.
Ja.
Super slim.
Ja.
Maar dan moest je dus heel goed van tevoren al over nadenken, wat ook wel weer heel leuk was.
Ja. Sparren jullie daar dan samen over?
Ja, die voeding eigenlijk
Nee,
in dit geval niet. Wel toen voor de marathon heb ik het nog wel met Grete even over die voeding gehad. Van goh, ik ben een beetje bang dat ik dat last van mijn maag krijg. En daar hebben we het toen over gehad. Maar voor de ultra, ik heb gewoon op een gegeven moment nu... Ik heb een mix van spullen die ik nu gebruik, waarvan ik gewoon weet, daar vertrouw ik op. Ik krijg geen last van mijn buik. Ik krijg het altijd weg. En ja, dat is dus ook... Ik wil echt geen reclame maken, maar ik heb dus meer het favoriete pakketje nu samengesteld, waar je dus gewoon die producten allemaal kunt bestellen. Omdat dat dus voor mij werkt. En ik heb vrij snel last van mijn darmen en van mijn maag. En ik heb die dingen dus meegenomen. En dat heeft echt, als ik vergeleek wat ik heb gegeten tijdens het lopen met wat anderen deden. Want ik ben gewoon gaan rondvragen van, goh, hey, je was ingestort. Wat heb jij eigenlijk gegeten? En wat heb je eigenlijk gedronken? Dat vooral het vocht. Toen kwam ik wel tot de conclusie dat ik dat echt heel goed doe.
Ja.
Daar.
Ja.
Ja.
Ja, wel. Ik denk dat ik zo'n pakketje eventjes bij jou moet. Ja, want eten is bij mij ook een drama. Maar ja. Dat is meer omdat ik dingen niet makkelijk wegkrijg op een gegeven moment.
Nee, je hebt gewoon wel dingetjes die dan makkelijker gaan. Ja. Van die tegenwoordig die snoepjes en die jellybars en dat soort dingen. Er zit een beetje tussen een reep en een gel in. En dat is voor mij.
Ja, dat zijn voor mij misschien ook wel.
Maar goed, ja.
En dat dacht jij, Grete, toen je dat hoorde van... Oh, meisje, vier keer een marathon en een keer een 60. Waar zit je herstel? En, of dacht je, oké, dit is gewoon één...
Eenmalig overload weer.
Ja, één beschadiging.
En ik had gezien, je moet even rekenen dat je lichaam beschadigt. En dan moet je daarna even de tijd geven om te herstellen. Dat is heel belangrijk. En ja, die Azoren was je heel goed doorgekomen. Dus dat was wel... bevestiging dat ze, dan slaap je ook, overnacht je ook in een tent ergens. Dus het is ook niet alleen het lopen op zich, maar ook, ik moet er niet aan denken hoe jullie overnachten. En wat voor omstandigheden. Dan denk ik, ja, jeetje, ik ben echt zo'n luxe paard die graag een lekker bed heeft.
Ja, dat zal ik zo wel over vertellen, ja.
Maar goed, die twee dagen was ze goed doorgekomen.
Ja.
Ze heeft gewoon superveel energie, dus dat scheelt ook wel. Ik denk niet dat iedereen dat herstelvermogen heeft.
Nee. Voordat we in Jordanië eventjes sfeer gaan proeven. ik weet dat je een week voordat je die kant op ging, had je zoiets van, ik weet niet of ik moet gaan, want je had een...
Ja, ik had wat last van mijn heup. Ja. In eerste instantie, ik had last van mijn rechterheup. En daarnaast ook wel wat problemen. Ik had gewoon een moeilijke periode in de privésfeer, waardoor ik ook gewoon wat twijfelde. Uiteindelijk pas op woensdag echt de knoop doorgehakt. Ik ga.
Ja.
Want dat heuppijntje, weet je, ik heb wel vaker een pijntje en het voelde niet als een blessure. Dus ik ben daar toen gewoon heen gegaan.
Ja, we zien het wel.
Ja, ik heb op woensdag de knoop doorgehakt. Toen het was echt goed ingepakt. Want het lag allemaal een beetje zo los klaar. Van ja, ik ga wel, ik ga niet. En toen dacht ik op woensdag, ja, kom op. Je hebt je vlucht. Je hebt daar niks. Waarom zou je niet gaan? Ga gewoon. En toen ben ik inderdaad op donderdag daarheen gevlogen.
Ja, en de wedstrijd zou beginnen?
De wedstrijd begon op maandag. En op zondag vertrokken we dan al naar de woestijn.
Ja,
want het was echt... je had een hotel, zeg maar, daar. En vanuit daar moest je nog een uurtje of 5-6 rijden met de bus naar de woestijn. En daar werden we overgeheveld in jeeps. En die jeeps hebben ons toen naar het eerste kamp gebracht. Ja.
Ja. Wat zag je?
Ik zal erover vertellen. Ja, ik ben dus helemaal geen luxe paard. Tenminste, niet op dat, zeker niet op dat gebied. Ik hou heel erg van kamperen. En echt van zo primitief mogelijk. En ik hou heel erg van buiten zijn. Dus die dingen die kwamen eigenlijk allemaal samen. Op een gegeven moment werd ook gezegd, je hebt geen bereik met je telefoon. En dat vond ik spannend, omdat ik twee kinderen heb. Maar ik vond het ook wel weer heel erg lekker om even helemaal afgesloten te zijn van de buitenwereld. En op een gegeven moment dacht ik van, zaten in die jeep naar dit kamp. Toen dacht ik, ik heb nog steeds bereik. En toen dacht ik, ik heb nog steeds bereik. En we zijn er bijna. En dacht ik, shit, ik heb nog steeds bereik. Ik wilde serieus? Dat het bereik wegviel. Want ik had me daar zo op ingesteld. En ineens, ik denk een kilometer verloop bij het kamp waren. Bam, weg. Signaal weg. Ik denk, heerlijk. Telefoon nu weg. Daar heb ik nergens meer voor nodig, behalve voor foto's maken.
Ja, precies.
En ik kwam aan en ze hadden op je nummer hadden ze een cijfer extra geschreven. Dat was dan je tent. Ja, tent kan je niet, eigenlijk niet eens noemen. Het waren gewoon 4 palen met een doek eroverheen. En daar sliep je met z'n 12 van onder. Allemaal naast elkaar. Mannen en vrouwen door elkaar. Ja, je kon van tevoren doorgeven of je in een aparte vrouwentent wilde.
Maar boeien.
Nee, ik wilde juist wel.
Ja.
Ik wilde juist tussen de mannen. Nee. Ik daar een matje uitrollen. En dan kijk je om je heen en dan denk je... Oh, ik dacht echt dat een woestijn alleen maar zand was. Maar het is echt gewoon supermooi. Gewoon rotsen. Het is gewoon niet te beschrijven hoe mooi eigenlijk het daar was. En ik dacht, ja, ik ga het echt zo zat raken. Ik dacht de eerste dag, dan ben ik door het stomme zand heen gelopen. En dan denk ik, oh ja, wat doe ik hier? Maar ja, het was gewoon echt prachtig. En dan zit je daar op zondagavond en dan denk je, ja, morgen gaan we starten. En dan kijk je een beetje om je heen, die zijn er allemaal. Dan ga je eerst de gevriesdroogde maaltijd eten. Want ja, dat spul heb je dan bij je. En dan heb je toch ook, is die van jou? Nee, die van mij is goor. Ja, die is eigenlijk ook best wel goor.
Die moeten we 5 dagen
moet
doen.
Even eten. Ja, er waren ook geen wc's.
Oké.
Geen douches.
Keiltje graag.
Je moest, nee, als hadden een...
Zo ga je mij niet winnen, hoor.
Dat was dramatisch, maar het was een soort van tent. Je had tentjes, hokjes. En er zat dan een soort van pot in. Wel met een bril erop. Maar je had van tevoren al de instructie gekregen dat je eigen zakjes mee moest nemen. En dan moest je dus naar zo'n hokje toe en dan moest je je zakje erin hangen. En dan kon je gewoon zitten en dan moest je daarna... Nou echt, het was vreselijk. Ik zei ook een keer, dit is de walk of shame. Moest je dus met uit je hokje komen met je zakje. En dan op deze manier hadden ze dus de bakken waar je dat in moest gooien, stonden ook echt een stukje verderop. En dan liep je naar buiten en dan stond er een hele rij voor die wc's. Ja, dit heb ik gedaan.
Het eerste moment is dat denk je,
wat is dit? Maar daarna denk je, maakt het ook eigenlijk uit. Dus dat, en je kon dus ook niet douchen. Maar je had geen spiegel, geen make-up bij je. Gewoon echt helemaal niks. En dat was gewoon wel eigenlijk al heel lekker. En op zondag, het werd daar rond 6 uur al donker. Ook best wel koud. Ja. Zodra de zon onderging, was het koud.
Koud, ja.
Dus je ging eigenlijk best wel vroeg gewoon je bedje in. En toen begon het op maandag.
Hoeveel deelnemers zijn er?
Er waren er volgens mij 150.
Oké. Allemaal hetzelfde. Er is maar 1 afstand.
Ja. En het is wel echt zo. Er zijn er een aantal die het echt lopen bijna. Gewoon echt snel wandelen. En heb je wel ook echt een groep die wel echt gaat voor een klassering. En ook echt niet de minste die daar meeliepen. Er waren echt wel... Gewoon een aantal mannen die zo rond de 2:30 lopen op de marathon. Het was wel niveau. Tenminste, ik vond wel echt... Er zat wel echt niveau ook wel tussen, zeg maar.
Ja.
En ook altijd een plaatselijke loper uit Jordanië liep mee. En dat tot nu toe altijd nog alles gewonnen. Die was altijd, altijd eerste in de etappe. Altijd eerste in de einduitslag.
Ja.
Tot...
Jij ging... Je hebt de Azoren heb je gewonnen.
Ja.
Ging jij hier naartoe ook met van... Ja, ik ga eigenlijk wel voor
ja, ik ging wel voor winst bij de vrouwen. Ja. Ik had wel gezien dat er een andere vrouw was die wel goed was. Die had ook een ultra gewonnen. En die liep een snellere marathon dan ik. Had ik al gegoogeld. Dus daar was ik een beetje... Ik dacht, dat wordt een hele leuke dynamiek tussen ons.
Ja.
Uiteindelijk kwam ze er toch niet echt aan te pas. En heb ik mijn competitie meer gezocht bij een groepje mannen, zeg maar. Die meteen vrij hard starten. Ik zal ook gewoon beginnen bij de eerste etappe. De eerste etappe was vrij vriendelijk. Met nog relatief veel verhard. Ja, verhard. Het is allemaal zand, maar meer...
Droge bedding of zo.
Ja, niet dat echte duinzand. Was ook echt een snelle etappe. Ik geloof, hij was uiteindelijk... Moet ik het even... Ja, ik geloof iets meer dan 40 kilometer. En de start was hard. Ik dacht, ja, je gaat natuurlijk nooit hard starten. En ik keek en ik zag dat ik de hele tijd 4:20, 4:25 liep. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op zo'n afstand. En als je weet dat je 5 dagen moet. Maar toen voelde ik al vrij snel dat ik comfortabel liep. En dat ik derde positie liep ik. Overal. En nou ja, het ging eigenlijk heel lekker. Ze hadden iedere 7 kilometer hadden ze posten. Die eerste dag was het, de zon zat achter de wolken. Dus het was niet bloedheet. Dus ik heb die eerste post toen nog overgeslagen. Maar daarna gewoon steeds netjes gestopt. 2 flesjes gevuld. Steeds weer een nieuwe liter. En door. Tot ik op een gegeven moment die plaatselijke loper zag lopen. Ik geloof op 4 kilometer van de finish. Ik denk, oh, maar dat is die vent die echt won. Dus ja, toen kreeg ik weer nieuwe energie. Dus die rende ik voorbij. En toen zag ik in de verte, ik zag dat kamp. Ik denk, oh, daar is dat kamp al. Maar dat was nog zo ver. Dat was echt, ik denk nog wel 3 kilometer. Dus toen zag ik die vent die eerste liep, die zag ik ook lopen. Dacht ik, ja, misschien kan ik hem nog wel hebben. Maar dat sloeg helemaal nergens op, want die was echt al veel te ver. Maar toen had ik toen nog een beetje extra energie toch weer terug. Dus uiteindelijk werd ik 2e die dag, overal. En ja, dus eerste vrouw.
Ja.
Gelijk, en dat is natuurlijk ideaal, want je wordt gemasseerd.
Ja.
Ik had wel wat last van mijn heup, van die rechterheup. En ze hadden daar een supergoed team van osteopaten, chiropractors, alles zat erin. En toen zat er dus een toevallig een osteopaat. En die pakte mijn buik. Tenminste, daar deed ze haar hand op en zei, oh ja, ik voel het al. Je hebt echt heel veel spanning. Heel veel stress gehad, zei ik. Nee, dat kan ik op zich wel beamen. En toen is ze op die buik gaan drukken. En in combinatie met mijn heup. En het pijntje uit mijn heup was weg. Dat was echt fantastisch.
Okay, serieus.
Dus okay. Ik was ook heel blij met haar. Dus dat was weg. Nou ja, toen ben ik gaan eten. Omdat ik dus zo vroeg startte en snel had gelopen. Ik had hem volgens mij 3,5 uur of zo toen gelopen. Kon ik ook lekker gaan herstellen. Dat is natuurlijk het grote voordeel. Als je dus snel loopt, heb je ook dus veel meer hersteltijd. Zeker met zo'n meerdaagse ultra. Dus eten, drinken. Ze deden 's avonds altijd rond 6 uur een oproep van wie heeft er nog niet geplast? Als je dan niet geplast had, moest je naar de medische dienst komen.
Uitdroging dan.
Voor uitdroging. Ja. Maar dan had je net met moeite, was je een keer naar de wc geweest, zeg maar. Of ja, niet wc, maar het gat. En dus ja, je gaat eten, bij elkaar zitten. Geen telefoons. Dus je praat gewoon weer eens leuk met mensen.
Ja.
Wat echt ontzettend leuk was. Er waren geen Nederlanders. Ik heb dus heel de week Engels gepraat. Ik had een groepje mensen uit Londen waar ik een enorme klik mee had. Ik heb echt weer op de grond gelegen van het lachen. Het was gewoon zo ontspannen. Gewoon die telefoons weg. Ja. Echt zo fijn.
Ja, en dan kom je ook gelijk, want je hebt al een gemeenschappelijke deler. Daar hoef je het niet over te hebben, want dat heb je allemaal. Dus je komt ook waarschijnlijk veel sneller
in. Ja, en er zijn veel
in
meer mensen die nog veel gekker zijn dan ik. Kom je daar ook achter, die veel gekkere dingen doen. En ja, je gaat op een gegeven moment toch ook weer op tijd naar bed, want het wordt weer koud, donker, dus...
En je wil uitgerust zijn.
Dus ja, die tweede dag, ik zal ze niet al te uitgebreid doen. De tweede dag was ook weer zo'nzelfde afstand. Was wel heel leuk. Toen was die man uit Jordanië, die was echt helemaal hersteld. Want die had blijkbaar last van zijn buik gehad. Dus die vloog er vandoor. Die nummer 2, die dus de eerste dag eerste was, die vloog er ook vandoor. Ik denk, ja jongens, dat ga ik echt niet doen. Die heb ik laten gaan. Maar ik bleef dus wel weer mooi derde lopen. En toen op een gegeven moment, ja echt halverwege, ik denk nog 18 kilometer, zag ik die nummer 2 lopen. Die dus de eerste dag eerste was. En dat was zo grappig, want die vent die zat best wel stuk. Maar die zag mij dan aankomen en dan ging hij er steeds weer vandoor. En dan probeerde ik zo heel zachtjes weer richting hem te lopen. En dan rende die snel weer weg. Het was een beetje zo'n kat-en-muisspel. Op een gegeven moment bleven we wel naast elkaar lopen. Maar we hadden niet echt zin om met elkaar te praten, omdat het gewoon zwaar was. En toen kreeg ik best wel vaak een tweede leven. Heb ik het in de vorige podcast ook over gehad. Een tweede leven, derde leven. Je hebt het gewoon even zwaar. En dan eens denk je, ja, yes. En ik liep met hem en ik zei, ja, het is zwaar, hè. Terwijl ik voelde dat mijn tweede leven eraan kwam. Ik zei, zwaar, hè? Ja, het is echt zo zwaar. Ik kan echt niet meer. Ik zei, nee, ik kan echt niet meer. Nee, ik kan echt niet meer. Dacht ik, nee, ik ga jou hebben. En toen voelde ik dus mijn tweede leven opkomen. En toen ben ik dus die laatste 3 kilometer ben ik er vandoor gegaan. Heb ik volgens mij echt nog 4 minuten gepakt. En toen kwam ik over de streep. En toen kreeg ik zo'n microfoon onder mijn hoofd. En hoe ging het? En ik een beetje vertellen. En zei ze, ja, en hoe vind je het om morgen te starten als de leader van het totaalklassement. Ik zo, wat? Ik denk, oh shit, nee, niet deze druk. Waarom heb ik dit nou weer gedaan? Dus ik was inderdaad, ik stond toen eventjes eerste. Maar ja, eventjes. En ik wist natuurlijk ook niet wat er thuis allemaal gebeurde, want er waren best wel veel mensen die updates kregen, dus iedereen ja. Was helemaal, wow, dit is eerste. En daarna ging het eigenlijk ja, alleen maar bergafwaarts weer. Maar goed, het was wel heel leuk om dan dus de derde dag, dat was de koninginnenrit, zeg maar. Van
dus 60, de 60. Ja,
dat was de 60. Ja. Om dan dus te starten als eerste. Het was grappig, want de mensen die dus de tweede helft van de mensen, die moest om 5 uur starten. En de eerste helft moest om 6 uur starten vanwege de hitte tijd. Die dag zou het ook echt heel heet worden. En ik dacht, ja, ik hoef natuurlijk geen wekker te zetten. Want ik slaap in een tent met 12 mensen. De heleboel mensen moeten er om 5 uur uit. Of moeten om 5 uur lopen. Er was ook nog blarenspreker van tevoren. Want ja, de helft van de mensen is al helemaal vol met blaren. Ja. Ik denk, ja, natuurlijk hoef ik geen wekker te zetten. Dus ik gewoon tukken en slapen. En ik... op een gegeven moment, ik werd wakker en ik had ook blaar. En dus ik moest ook eigenlijk mijn blaar nog laten behandelen. En ik werd wakker en ik denk, het is gewoon 4:15. En dus die eerste groep was gewoon ook al gestart met toeters en noem maar op. En ik lig daar nog naast 2 van die gasten. Ik zeg, wat doen jullie? Ja, wij hoeven niet vroeg eruit. Ik zeg, ja, maar het is 4:15. Ik moet nog omkleden, ik moet nog ontbijten, ik moet mijn blaar nog laten behandelen. En zeg ik naar iedereen toe, ik was super kwaad. Ik zeg, jongens, waarom hebben jullie mij niet wakker gemaakt? Ja, iedereen zo, ja, we dachten, ja, jij bent echt zo'n badass. Wat nou eerst te staan? Ik blijf gewoon een uurtje langer liggen. Ik zei, ja, wat denk je nou? Echt niet. Tuurlijk. Dus toen moest ik even heel snel opschieten.
Okay.
En startte ik dus ook wel een beetje door die adrenaline, startte ik veel te hard.
Er zit stress in je lichaam.
Veel te hard. En de eerste 15 kilometer waren een soort van vals plat door heel los zand. Dus ik ging eigenlijk al helemaal kapot in die eerste 20. Dus toen was het echt afzien en het was zo warm. Het was echt heet. Ik denk echt 38 graden. En ja, gewoon tussen iedere post van 7 kilometer dronk ik een liter. Dus dan moet je eigenlijk denken, ja, als je dan tussen de 5, denk ik die etappe rond tussen de 35 en 6 minuten per kilometer uiteindelijk gemiddeld heb gelopen. Ja, je loop je dus... Iedere 40 minuten drink je dus een liter.
Een liter.
En dat kon ik dus ook heel goed doen. Steeds wel tabletten met elektrolytes erin. En op een gegeven moment bij, ik denk 35. Ik dacht, ja, ik zit nu al helemaal stuk. Toen kwam Benjamin mij voorbij. En die kende ik dus nog van de Azoren.
Ja.
En die zei, kom op Myrthe, die kan jij en we gaan het samen doen. En dat was gewoon fantastisch. We hebben elkaar er eigenlijk doorheen gesleept. Gewoon echt de stukken bergaf. Rende ik keihard ervandoor bij hem. En de stukken los zand rende hij weer iets bij mij vandoor. En zo bleven we met elkaar samen tot het einde. Met nog enorme zandduinen op het einde. En nou ja, we kwamen hand in hand over de streep en waren samen derde.
Heel cool.
Of samen derde of vierde, nou weet ik niet zeker. Maar goed, ik was wel iets gezakt in het klassement.
Nog steeds wel eerste dame.
Nog steeds eerste dame. Ja. Weer eten, drinken, herstellen, masseren, heel veel lachen, praten. Gewoon eigenlijk het geëikte. Het was trouwens wel, de derde dag was van kamp naar kamp. Dus dat was de eerste 2 dagen bleef je bij hetzelfde kamp. De derde dag werd eigenlijk het kamp verplaatst. Dus dan liep je eigenlijk 60 kilometer naar een volgend kamp. Wat achteraf echt een kamp bleek op 3 kilometer afstand van het eerste kamp. Maar dat wist ik eigenlijk niet. Dus daar ging ik met een ommetje naartoe. En toen dacht ik de vierde dag van ja, ik moet nu rustiger starten. Want anders ga ik het niet volhouden.
Ja.
Ben ik dus iets rustiger gestart. Heb ik heerlijk gelopen die dag. Ik geloof dat ik toen 7e werd, eerste vrouw. Maar dus gewoon op een normale manier. Weer heel veel drinken. En je moet eraan denken, ik heb het bijgehouden op een gegeven moment. Ik dronk tussen de 12 en de 16 liter per dag.
Tja.
Op die laatste dagen, die 3 dagen.
Zweet je het allemaal weer uit?
Ja, zweten. Ja. Echt alleen maar zweten. Ja. En ook, het gevaar zat hem er vooral in, dat je dus, je hebt gelopen, maar de rest van de dag is nog steeds warm. Dus je blijft heel de dag zweten.
Ja.
Maar je moet blijven drinken.
En je moet heel de tijd blijven drinken.
Enerzijds voor je thermostaat, maar ook voor je prestatievermogen is het heel erg belangrijk dat je niet te veel vocht verliest.
Ja, ja, want dus, weet je, wat ik al zei, ik moest 1 keer plassen dan.
Ja.
1 keer op een dag.
Ja, de rest werd allemaal.
En het was allemaal weg. Allemaal. Maar ik voelde gewoon dat ik dus dat met voeding heel goed deed. Ik zorgde echt wel goed voor mezelf. Ik at heel goed tijdens de race. En daarna gewoon gelijk. Ik had noedels, gewoon simpele noedels bij me.
Dat zijn top altijd,
ja,
toch?
Ja, weet je, noedels met zout. En dan heb je gelijk je koolhydraten. En nam altijd meteen een shake, eiwitshake. En dan die noedels ernaast. En blijven drinken. 'S Avonds gevriesdroogde maaltijd. Een paar keer nog zo'n reep of wat dan ook dan tussendoor. Ja, het is natuurlijk niet alles, maar...
Biertje erbij.
Ja, dat was de laatste dag.
Oh.
Ja. Maar, dus ja, toen lag ik in bed, donderdagavond. En toen dacht ik, shit, ja, ik voel echt iets in mijn linkerbeen.
Je linker in de...
Ja, mijn linkerbeen. Okay. En het kwam vanuit... Ja, het was mijn rechts.
Het was je rechts.
Maar het werd links. En ik denk, ja, dit is eigenlijk niet goed. Maar ik probeerde te negeren. En het trok echt helemaal. En ik werd de volgende ochtend wakker. En ik wilde mijn been heffen. En dat ging niet.
Nee.
Die bleef gewoon liggen. En ik kon het met het beste wil van de wereld... Ik kon gewoon mijn been niet optillen. Niet gestrekt, heel klein beetje moeite met een beetje hulp van mijn hand kon ik, ja, dus ik denk, nou, niks zeggen tegen mensen. Paracetamol ingenomen en ja, ik denk, dit wordt echt een hel. En dat werd het eigenlijk ook wel echt.
Vanaf het begin
Ja, het deed pijn, het deed echt gewoon heel veel pijn. Dat linkerbeen, dat deed het gewoon niet. Dat moest ik als een soort van meeslepen. En dat was 38 kilometer door Los Zand.
Mm.
En wat ik nog wel moet vertellen over die dagen ervoor, wat ik gewoon heel mooi vond, is dat ik bijna alles alleen gelopen heb. Zonder podcast op, zonder muziek op. Met alleen maar zand, mezelf, denken, dingen verwerken. Kamelen zien. Soms is even een loper die voorbij komt en die je vervolgens weer inhaalt. Ik kwam echt in zo'n diepe ontspanning. Maar dat was de vijfde dag dus anders. Het was niet heel ontspannen. Het was echt schade beperken.
Ja.
En als ik niet voor een klassement was gegaan, was ik uitgestapt. Want ik voelde wel dat het niet gezond was. Dat het niet fijn was. Ik heb bij 2 posten nog pijnstillers gepakt. Overal is er gehuild. Bij alle posten gehuild.
Oh, ja.
Tussendoor heel veel gehuild. Ik vond mezelf echt heel zielig. Komt ook wel door de vermoeidheid dan. Op
ja,
het eind.
Ja, precies.
Je slaapt minder goed vanwege de hartslag die toch wat hoger blijft 's nachts.
Ja.
Maar goed,
maar
wel
ook
gered.
Omdat je eigenlijk dus het doel had. Ik wil eigenlijk wel gewoon dat klassement behouden. Maar
ja, ik wilde wel eerste vrouw blijven sowieso. Maar ja, er zat eigenlijk geen risico meer in. Want voor mij zat de tweede vrouw een paar uur achter me. Die etappe winnen bij de vrouwen hoefde voor mij niet eens meer. Zij ging er vrij hard vandoor. Die andere vrouw, die tweede stond. En ik wist van, ja, weet je, zij gaat gewoon deze etappe pakken. Maar dat maakt me niet uit. Maar ik wilde ook wel mijn overal klassement een beetje houden.
Ja.
Want ja, ik wist ook van, ja, iedereen weet dat ik eerst heb gestaan. En als ik dan in 1 keer 10e word, ja, dat is ook weer van, oh, die Meerte heeft ze weer zich als een jong veulen gedragen.
Ja,
en ze klapt in.
Ja.
Die gedachte kwam wel een beetje bij me op, dat jonge veulen, ja.
Ja, want jij, ik heb inderdaad ook die nieuwsbrief, of die update steeds gekregen elke dag. Kreeg jij die ook, Grete?
Nee, ik volgde het via die uitslagen heb ik gewoon gevolgd.
Ja.
Ik heb niet een nieuwsbrief of zo. Maar ik keek wel elke dag de uitslagen.
Ja.
En van hoeveel ze stond. Dus dat heb ik wel steeds gezien. En
toen,
dan had ik wel het idee, zonder dat ik haar gesproken had, dat ze wel wellicht iets te enthousiast gestart was.
Want kijk je dan naar de afstand en de tijden?
De afstanden, de tijden en ook de verschillen en die local hero waar jij het over had. Ik denk, oh, die heeft het wat verstandiger ingedeeld schijnbaar.
Ja.
Die heeft zijn krachten beter verdeeld. Maar ik begrijp dat hij de eerste dag niet helemaal oké was.
Ja.
Maar daar zag je gewoon een mooie opbouw in daar kijk ik dan naar,
ja.
Opbouw in prestatie.
Ja, ja.
Bij Meerte zag ik zo'n afglijdende zandduin, zeg maar. dus denk van ja, qua indeling had hij wellicht iets beter gekund.
Ja, ja. Ja, dan moet ik zeggen dat mijn benen waren gewoon eigenlijk iedere dag weer goed. Ik voelde me iedere dag weer super, super goed en fit wel. Maar die eerste dag was gewoon te hard. Ja, wie gaat er nou een eerste dag van een 5-daagse ultra gewoon zo rond marathon 3,5 uur lopen? Ja, dat slaat gewoon nergens op. Maar ja, ik heb het volgehouden die laatste dag dus nog wel. Volgens mij werd ik 12e. Uiteindelijk werd ik 5e overal in het eindklassement. En Benjamin heeft me toen dus nu wel weer gepakt. Waar ik hem in de Azoren van zijn 4e plaats stootte naar de 5e. Heeft hij mij nu van de 5e, ja, naar de 5e plek gekregen. En hij
dus
werd
die is je vriend niet meer?
Nee. Ja, nou, we zeggen we moeten er nu nog eentje doen, ja, want nu staat het gelijk.
Ja, it's even, ja.
Maar ja, en dan kom je over die streep die laatste dag en ik had wel echt ontlading. Het is, je bent toch wel uitgeput, zelfs ik. En ik had privé een moeilijke periode. Ik ben gescheiden en dat zijn dingen die je dan eigenlijk die week best wel verwerkt. En het voelde wel een beetje als een reset. En toen was er bier. Ja, dat was bier en eten. Dat was gewoon normaal eten. En dan, okay. Ik vond dat het zo overdreven bij Expeditie Robinson. Hoe ze dan reageren op normaal eten. Dan denk ik, kom op. Het is net een week. Je bent net een week van huis. Doe normaal. Ja. Maar ik dacht wel, oh, lekker. Gewoon, ik zag fruit liggen. En ik dacht, ik kan echt niet wachten tot gewoon normaal. Even iets normaals te eten. In plaats van die vieze, gevriesdroogde bende. En dat was een hele leuke avond. We hebben toen bier gedronken en
gezongen
en gebarbecued.
Oké.
Ja.
Cool. Ja. Dat is wel vet. Heeft iedereen het gehaald eigenlijk? Weet je?
Zijn er een aantal wel uitgevallen? Ik weet niet hoeveel, maar de tijdslimieten zijn zo ongelooflijk soft, zeg maar. Of hoe moet je zeggen? Heel ruim. Dus iedereen kan in principe uitlopen. Alleen ja, ik heb extreem veel respect voor de mensen die er dus bijvoorbeeld over zo'n 60, dus 10 uur deden. Dan moet je dus 10 uur lang in die hitte gaan rondlopen.
Ja, korter hersteltijd.
En daarna, je herstelt korter. Ja. Je hebt gewoon zo'n zware inspanning.
Je moet eerder
dan
weer starten dus, omdat je...
Ja. Ja, je kunt je ook afvragen van, ja, kijk, tuurlijk, ze lopen waarschijnlijk op een iets lagere intensiteit dan ik. Maar waarschijnlijk zal het niet eens zo heel veel elkaar ontlopen met de mensen die bijvoorbeeld een beetje zo in die middenmoot, die er dan toch gewoon zo gerust 3 uur langer over doen. Ja, ik vind dat dus wel echt, ik heb daar wel op zich heel veel respect voor, dat je dan zoveel extra uren in die hitte en alles rondloopt. Maar ik vond het gewoon heel bijzonder en... Ja, wat ik zei, je hebt geen make-up op. Je hebt jezelf. Ik zag mezelf op zaterdag voor het eerst weer in de spiegel in het hotel.
Schrok je?
Nee, ik klinkt echt heel arrogant, maar ik vond mezelf er zo goed uitzien.
Ja.
Want ik was bruin geworden. Ik straalde, ik was blij. Ik was doodmoe, maar ik was wel heel blij en heel ontspannen.
Je had ook iets verwerkt.
Ja, ik had iets verwerkt. En ik had volgens mij, ik heb in de laatste 4 nachten bij elkaar 12 uur geslapen, denk ik. Maar ik straalde gewoon. En ik voelde me gewoon echt heel ontspannen.
Ja.
En dat zag je. Ja. En natuurlijk, mijn haar, dat kon wel echt even... Ik moest wel even mijn haar een keer vier wassen. Maar ja, als dat het dan is.
Ja.
En ik had natuurlijk mijn sleepbeen bij me. Mijn been, die was wel... die was eraan.
Dat is, denk je, de eerste dag die je... te duur is komen te staan, je been? Of ben je erachter wat het geweest is?
Ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet precies wat het nou is geweest. Maar waarschijnlijk echt een heel zwaar overbelaste spier in mijn been. Die ik natuurlijk nog zwaarder heb. Het begon maar lichtjes. Maar ik heb hem gewoon overbelast door er dus nog heel veel kilometers op te rennen. En mijn fysio zei ik, we behandelen het gewoon echt als een spierscheur. We hebben er geen echo van gemaakt. Maar dat zal wel... Hij had echt functieverlies. Ik kon hem gewoon echt niet tillen.
Ja.
Maar ik moet zeggen, het is nog vrij snel hersteld. Want ik kon na 4 weken weer lopen.
Ja. Je kwam hinkend weer bij Greten?
Ik had het wel even doorgegeven. En we hadden het net al even over. Van ja, na zo'n inspanning, wat zou je hem hebben geadviseerd qua niet meer lopen?
Ja, sowieso een week niet lopen. En dan eventueel met hele korte duurloopjes weer opstarten. Of eerst wat fietstrainingen. Dus dat hangt een beetje vanaf. En in dit geval hebben we gelijk fietsschema's uit de kast gehaald.
Ja.
En gewoon fietstrainingen gedaan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, gelukkig vind je het fietsen leuk.
Dus ja, ik vind fietsen hartstikke leuk. Ja. En ik vind het ook heel leuk om weer van die blokjes op de fiets te doen eigenlijk. Vond ik vroeger altijd best een hekel aan. Maar nu vind ik dat leuk omdat ik dan ook die prikkel weer een beetje voel.
Ja.
Dus we hebben inderdaad gefietst. En op een gegeven moment, ja, ik heb dat toen wel, moet ik heel eerlijk zeggen, zonder overleg gedaan.
Wat?
Toen was ik er ineens helemaal klaar mee. En toen ben ik even gaan lopen. Ik dacht, nou, doe ik heel netjes. Toen ga ik maar 7 kilometer.
Ik nou, zie een knik. Dat,
Ja, want ik dacht, nou, dan gaan we straks, als het oké gaat, starten we met 5 keer 1 minuutje joggen. En het stond opeens 7 kilometer op het schema. Ik zei, nou, ja, ik zeg, je hebt toch een iets andere opbouw in je hoofd dan ik hem had.
En ik dacht dat ik het echt heel netjes had gedaan. Dus ja, ik had er ook echt zo bij gezet, sorry, ik kon het echt niet meer ophouden.
Ik moest.
Ja,
begrijp je dat dan? Of ben je dan een beetje boos teleurgesteld?
Nee, boos worden, nee. Ik word niet, dan moet ze het wel heel bont maken, wil je mij boos krijgen. Maar nee, wat ik had gezegd, ik had het anders opgebouwd. Ik ben meestal wat voorzichtiger. Ik ben als mens heel ongeduldig, maar als coach super geduldig. Dus ik bouw alles heel rustig op. En maar ja, op een gegeven moment zag ik dat het goed ging. En ik denk, nou ja, goed, dan gaat je opbouwschema greten. En ik heb nog wel een beetje gekanaliseerd de energie. Dus ze is niet gelijk na een uur gegaan. Dus we hebben het wel heel rustig opgebouwd.
Ja, deed je vaak ook dubbel. Dan mocht ik een heel kort duurloopje. Of dan deed ik een heel kort duurloopje en dan aanvullen met
aanvullen fietsen. Ja.
Ja.
Dus,
ja, en nu ben je volledig hersteld.
Ja, zo, nou ja, eigenlijk gaat het wel weer goed.
Ja, je zit nu weer op een normale loopschema. Ja. Dus weer wat blokjes, weer wat intervalletjes. Van alles wat weer.
Ja,
voor een bepaald doel?
Ja. Ja, ik wil Londen gaan lopen. Dat is eind april. Ik heb nou een groepje leren kennen daar in Jordanië die in Londen woont.
Okay.
Ik heb zelfs al een logeerplek aan de streep. Of tenminste aan de start.
Chill.
En daar wil ik in elk geval gaan voor een PR.
En dat is?
Dat is in ieder geval onder mijn tijd van Rotterdam. Maar ik heb eigenlijk in mijn hoofd, ik zeg, ja, onder de 2:45. Maar dat is wel een heel ambitieus doel.
Ja, ja. Nou, ik hoorde je net in het gesprek vooraf al zeggen, ik ben echt nog nooit, of ik ben super fit. En ik denk, mijn basis is echt super.
Ja, ik voel dat mijn basis, kijk, ik heb natuurlijk in Jordanië zoveel kilometers gelopen op een relatief lage intensiteit. Daarnaartoe getraind natuurlijk ook veel op een wat lagere intensiteit. En ik merk zelf dat mijn basistempo nu weer ietsje hoger is gaan liggen. Dus mijn langzame duurloop op die lagere hartslag loop ik nu toch weer ietsje harder.
Ja, denk jij dat los van de spierschade die er misschien ontstaan is in Jordanië, dat zoiets dus inderdaad wel echt bijdraagt aan je basisconditie.
Ja, ik denk vooral de afwisseling. Dus dat je een tijdje lang op wat meer intensiteit hebt getraind en dan nu een hele extreme lange duurinspanning. Als je goed herstelt, kan een lange duurinspanning een super goede prikkel zijn, weer waar je op verder kan bouwen. En die fitheid had je al na die Azoren, dat ik dacht van wow, dat werkt echt heel erg goed. Dus eigenlijk enerzijds die voor jou dan snelheid richting de marathon, zeg maar. Dus en dan daarna juist weer wat rustiger en die motor wat zuiniger laten draaien. En dat werkte supergoed in de Azoren. En ja, daarna was je gewoon super fit, voor mijn gevoel. En dan konden we moeiteloos doorbouwen naar Jordanië.
Ja, ja. Ja. En dan, je hebt met Benjamin besproken. Oké, we moeten er nog één.
Ja, ik heb er eentje met potlood. Dat is dan het WK.
Komt ze weer, hoor.
Ja, jij dus.
Nee, echt. Ik denk elke keer, nu heb ik het gehad. Hè? Nu
ja, was het. Dus op zich valt het mee. Het is ook weer, 220 in 5 dagen. En dat is in juni. Maar ik weet nog niet of ik het ga doen. Dat is dus het WK van die organisatie. Of het nou echt een. Dus, het is
voor niet officieel
niet per
WK
se officieel, maar WK. Dat is in Slovenië. Dus het is wat technischer.
Iets meer hoogtemeters. Meer bergen.
Meer hoogtemeters. Ja. En dan dus weer zo'nzelfde concept. 5 dagen, 220 kilometer. En dat is dan in juni.
Juni. Oké, dus vrij snel achter april.
Ja, volgens mij is het tweede week van juni. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt niet, nu nog even niet weet. Wat ik wel heb gezegd tegen Geeten is dat ik heel graag ook dit jaar het WK Gravel zou willen fietsen. Dus dat is ook een doel op zich.
En dat is in welke maand, welke periode?
Oktober. Maar wat ik dus heb ervaren door afgelopen jaar. Ik heb dus die Gravel Extreme gereden. Ik had eigenlijk helemaal niet veel gefietst in verhouding. Wel af en toe een paar keer een lange rit. Maar ik merk gewoon, ik heb dus dat geheugen nog in mijn benen van het fietsen. Omdat ik zoveel heb gefietst. En ik heb zo'n enorme motor door het lopen gekregen. dat ik maar even een soort van die switch hoef te maken en ik kan gewoon 10 uur op de fiets zitten.
Ja,
en dan moet ik het. Dus ik heb ook wel eens een slechte dag hoor. Want ik heb ook een keer een toertocht gedaan en dat was even iets minder. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo snel meer bang voor dat fietsen. Omdat ik gewoon voel, door dat lopen ben ik zo sterk geworden.
Ja.
En wat ik gewoon zelf heel bizar vind eigenlijk, is als ik kijk wat ik ben gaan doen het afgelopen jaar. Ik ben wel wat meer in intensiteit gaan trainen aan de ene kant. Ik heb ook echt wel mooie weken, mooie volumes. Ik heb best wel een druk leven. Maar ik heb nog meer energie gekregen.
Ja.
En dat vind ik gewoon echt heel bijzonder. Wat Grete ook zegt. Van ja, we gaan niet voor extreme vermoeidheid. Dat is ook echt wat er gebeurt. Ik ben, ja, de laatste tijd heb ik wel eens een keertje. Na Jordanië heb ik hem gezegd. Ik ben echt zo moe. 2 weken daarna of zo. Ja, ik ben zo moe. Ik ken het woord moe helemaal niet. Hoe kan ik nou moe zijn? En toen zei iemand, ja, misschien omdat je 220 kilometer door de woestijn hebt gerend. En toen dacht ik van, ja, tuurlijk, het doet echt wel iets met je lijf. En ik ben ook heus wel eens moe.
Ja.
Maar ik merk wel met hoe het nou is ingedeeld, er zit gewoon balans in.
Ja.
En dus ik ben nooit dat ik denk van, ik heb eigenlijk geen zin om te trainen, want ik ben moe.
Ja.
Heb ik gewoon niet.
Mooi.
Ja.
En jullie gaan hier samen naartoe trainen. Zie je dat zitten, de juni, de...
Ja, nou, ik denk dat we nu eerst onze pijlen op Londen.
Eerst Londen, ja.
Dat is misschien meer jouw comfortzone.
Maar moet je dat dan niet al meenemen in een training?
Ze zit nu nog niet in de marathonvoorbereiding, hoor. Dat komt later wel. Het is nu gewoon een soort basisfitheid creëren. En eigenlijk aan een virtueel 10 kilometer niveau werken. En dan ga ik van daaruit weer die motor zuinig afstellen. En dat is gewoon heel makkelijk in marathon tempo kan lopen.
Ja, maar ik denk ook niet dat jij het schema anders zou doen als ik nu zou zeggen, ik ga in juni Slovenië lopen. Want er zit eigenlijk net zoveel tijd tussen als tussen Rotterdam en Azoren. En dan heb je ook gewoon volgens mij puur echt op de marathon gericht.
Ja. Ja.
En hebben we puur die weekjes ertussen nog een beetje gefine-tuned om die ultra te kunnen lopen.
Ja, gewoon goed de supercompensatie, zoals ze dat mooi noemen. Dus goed het herstel meepakken van de marathon. En dat eigenlijk als een opstap. Het enige wat je hoeft doen is wat rustige intensiteit toe te voegen. Want loopvermogen heeft ze wel vanuit die marathon.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat het sleutelwoord ook voor trailrunners is dus variatie. Dus niet alleen maar die hele lange dingen en alleen maar klimmen en dalen. Maar ook eens een keer echt heel rustig lopen en een keer wat vlotter lopen. Echt, dat je echt ook winst pakt uit het trainen van de goede systemen.
Ja.
Dus ik denk dat iedereen dat kan meenemen. En de wetenschap, dat je je dus niet altijd heel erg moe hoeft te voelen. Dus dat je gewoon eigenlijk zo je energie moet verdelen dat je altijd fris bent. En dat zie ik nog wel bij veel mensen, dat ze denken van ja, maar ik ga zo'n extreme inspanning doen. Dan gaan ze die extreme vermoeidheid al opzoeken in de vermoeidheid. En dat moet je juist niet doen. Je moet zorgen dat je zoveel energie hebt. Die hele zware inspanning op die dag of die 5-daagse, die kan je lichaam wel aan. Als het fris is. Dus je hoeft dat niet van tevoren op te zoeken. Het is gewoon bouwen, geduldig blijven. En zorgen dat je goed met je energie zit qua intake. Maar ook qua hoe je het verdeelt. En ja, dat had in Jordanië iets beter gekund, denk ik.
Ja,
dat heeft ze volgens mij in Azori wel heel goed gedaan.
Ja.
En dat heb je nu ook in de marathon in Rotterdam heel goed gedaan. Want ik had eerder een marathon had ze gelopen. Toen trainden ze nog niet bij mij. En die had ik geanalyseerd. Ja, dat was echt een jong veulen wat van start ging. En dan bijna over de benen struikelt in de eindfase. Dus en nu in Rotterdam heeft ze het omgekeerd gedaan. Heeft ze een beetje ingehouden gestart. En heb je gigantisch doorversneld.
Ja.
Ja, dus het is energiemanagement.
Zo leer je toch steeds iets beter.
Ja, en dat is leuk als je dus deze drie dingen hebt gedaan. En die pakken dus allemaal verrassend goed uit. Ja, dan Jordanië had ik inderdaad die eerste dag misschien ietsje minder hard kunnen starten. Maar het pakt allemaal goed uit. En ik ben dus ook niet meer onzeker over die aanpak. Want ik had ook inderdaad voor Jordanië, het langste duurloop was 3 uur. En ik heb nooit 2 dagen achter elkaar lang gelopen. En toch ging dat. Ik herstelde snel. Ik kon het aan. Dus ik zal dat nooit nu meer. Ik zal dat gewoon niet meer in twijfel trekken. Want ik weet gewoon dat kan. En ik zou het anderen ook allemaal zo adviseren nu. Ik heb ooit voor ultra's getraind. En dan deed ik gewoon iedere week op zondag 40-plusser. En dan gewoon 40, 50, 60 als training.
Ja.
Voor de 100 kilometer ben ik een keertje... vind ik nog steeds wel een goede training hoor. Daar sta ik nog wel achter. Maar toen ben ik op zaterdag ben ik gewoon om 12 uur gaan fietsen. Toen heb ik 170 kilometer gefietst. Dus ik was redelijk laat terug, 6 uur. En toen ben ik gewoon gaan eten, slapen. En ben ik de volgende ochtend om 6 uur opgestaan om 70 kilometer te gaan hardlopen. Om gewoon dus die hele lange duurinspanning als het ware na te bootsen zonder mezelf schade te doen, dacht ik dan. Maar die was dan wel redelijk extreem. Of nee, 60 heb ik toen trouwens, niet overdrijven. 60 geloof ik. Maar goed, en ik merk gewoon dat voor mij die combinatie met fietsen erbij, vind ik gewoon ook heel leuk, fijn. Plus dat ik het gewoon heel, ik vind dat gravelen heb ik dan ook weer ontdekt, maar... Ja, het is gewoon een hele fijne samenwerking. Ik heb er gewoon heel veel van geleerd. En ik leer er nog steeds heel veel van. En ik ben zelf ook trainer. Door deze inzichten kan ik dus de mensen die ik train ook weer veel beter trainen. Ja. Kijk, Greta heeft niet plek voor iedereen. Tenminste, ergens zit waarschijnlijk ooit een keer een stop.
Ik zit vol, ja.
Ja, nou ja. Kijk, en dan vind ik het wel leuk dat ik wel een beetje met de ideeën die ik heb opgedaan... Ja, ook weer anderen kan helpen. Ik heb pas geleden, was een vrouw die heeft een paar marathons gelopen. Ik geloof een stuk of 6, 7. En eigenlijk steeds een beetje langzamer. Ze zei, ik zou zo graag nog een keer een PR willen lopen. En ik heb een schema gewoon met een nieuwe inzicht die ik heb voor haar gemaakt. En ze liep 7 minuten van de PR af. Ze had een PR van 3,42 geloof ik. En het werd 3,36. Ze kwam fris over de streep. Zielsgelukkig. Ja, ik denk dat ik nog blijer was met haar prestatie dan met mijn eigen prestatie. Ja. Dus ik vond het zo tof om te zien. En ook om te zien dat het dus ook dat ik het dus goed heb, redelijk goed heb begrepen en het ook wel kon overbrengen.
Ja. Ja.
Maar toch kan ik zelf het nog niet, wil ik het nog niet loslaten om het nu ook voor mezelf. Dat zou ik nog helemaal niet durven. Zeg maar.
Nee, ik kan me voorstellen dat
het omdat ik het gewoon leuk vind, ook vooral. Niet, ik zou het wel misschien durven, maar ik vind het gewoon ook heel leuk.
Ja.
Om gewoon dan weer te kijken, hoe ga je dan weer om met weer proberen wat van die tijd uit Rotterdam te halen met de mogelijkheden die we hebben. En nu soms misschien nog wat extra uitdagingen, omdat ik niet altijd kan trainen, zeg maar. Dus maar dat is gewoon leuk. Ik vind het gewoon heel leuk en ik hou ervan. Ja. Om er gewoon dingen het uiterste uit mezelf te trekken nog.
Ja, daar lijkt het op.
Op oude dag.
Ja, volgens mij hartstikke leuke samenwerking. En ik denk dat er nog wel wat leuke dingen voorbij gaan komen. We moeten een klein beetje richting de... heel lang. We zitten echt heel lekker te kletsen. We moeten echt naar de afronding. Ik heb nog een paar vragen. Maar kan ik die nog stellen? Ja, ik stel ze gewoon.
Gewoon knippen. Maar
heel kort antwoorden dan.
Dan knip ik er gewoon wat uit, inderdaad. Even kijken. Frans 026, die stelt de vraag. Grete, achteraf gezien, had je niet... ik lees het verkeerd. Of Grete, achteraf gezien, niet veel eerder een eigen team had willen opzetten?
Als ik zie hoe het nu loopt, zeker.
Ja?
Ja.
Ja. Ja. Waarom?
De vrijheid. De vrijheid om te doen en te coachen op de manier zoals ik wil. Om een team te leiden op de manier zoals ik wil. Om te gaan met de sporters zoals ik wil. Ja, dat vind ik echt... Ja, dat past me als een handschoen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, logisch. Je kan compleet je ei kwijt.
Ja, je kan je eigen visie kwijt.
Ja.
En je eigen ideeën en... eigen baas, dat vind ik wel lekker.
Ja, ja, zeker.
Past wel bij me, ik ben wel autonoom typeje, dus dit past heel goed.
Leuk, leuk. Gelijk de volgende vraag. De heer _ Lennart. Welke kracht en basisoefeningen kan ik niet missen om toe te werken naar een ultra in de heuvels of bergen?
Nou, wil jij die beantwoorden, Meerte? Wat doe jij?
Wat ik eigenlijk doe is heel veel... juist die kleine spiertjes rondom het heupgebied, zeg maar, trainen. Dus meer die mobiliteit. En ik zeg altijd van niet de fysieke spieren train ik dan. Niet om mooi met een sixpack op strand te lopen, maar meer om de boel daar goed recht te houden. En dat is met bijvoorbeeld elastieken, van die kleine elastieken, die doe je dan op je... om je voorvoeten en dan gewoon liften met één been.
Ja.
Dead bug. Bijvoorbeeld, dus moet je maar even googlen.
Kan je me even voordoen?
Ja, En gewoon ook wel squats en gewoon ja, de gewone ja, standaard krachttraining. Ik doe best wel veel met die elastieken en met gewichtjes. Ja, zou jij daar nog wel...
Ja, wat heel erg als het om stabiliteit gaat. Heel veel mensen die gaan met correcties in schoenen werken. Maar hoe jij je voet neerzet uiteindelijk wordt vooral bepaald door hoe je heup functioneert.
Ja.
En de meeste lopers zijn toch zwak in de spieren rond de heup. Ik werk met elastiekjes, maar ook wel echt met zware gewichten om echt ook echt een overload op het lichaam te zetten. Dus de traditionele squats, maar ook andere lifts, een hip thrust, een deadlift, een clean, dus het voorslaan. En dat wissel ik wel af met oefeningen die echt waarbij je een sporter eigenlijk een beetje uit balans brengt. Dus dan kun je met waterzakken gaan werken.
Ja.
Om
eigenlijk
een verstoring van het... Dan moeten ze maar op mijn Instagram kijken. Daar staan heel veel oefeningen.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat dat ook zeker voor trailrunners nuttig en gunstig is. Maar ook het downhill lopen om vanaf een... Ja, vanaf een klein kistje naar de grond te stappen met een aquaback en dan dat op te vangen. Dus dat is zeker zo belangrijk.
Ja.
Maar uiteindelijk werk ik vanuit de heup en dan krijg je automatische kniestabiliteit en ook de enkelstabiliteit mee. Je kan ook heel lokaal gaan werken zoals een fysio doet. Maar ik werk heel graag in een keten, in een oefening. Liefst ook op hoge snelheid, omdat dat ook is wat je, zeker als je downhill loopt, dan loop je toch op een hogere snelheid. Dat zijn belangrijke dingen. En ja, voor het omhoog lopen, ja, dan heb je gewoon ook weer kracht in die billen nodig om die stappen omhoog te zetten. Want af en toe is het gewoon wandelen, hè, wat je doet.
Ja, een soort van hiking,
en dan heb je, dan heb je echt wel die power in je bil nodig. Maar vooral spieren van de bil, de heup, die regio en dan, ja.
Ja, want dat is het vaak. Mensen denken aan core stability en dan gaan ze allemaal buikspieren doen. Juist volgens mij dat gebied rondom die heup. En dat wat ik doe ook inderdaad met die aquaback en dan step-ups op zo'n verhoging.
Ik doe dus niet eindeloze series planken of 100 sit-ups en dat soort dingen. Want dat is niet specifiek. Dat is niet de manier waarop je core werkt. Waarop je rugspieren en je buikspieren, die moeten... Je voet staat maar heel kort aan de grond. En in die paar milliseconden moet je hele lijf zich stabiliseren. Dus ik ben meer van op hoge snelheid rompoefeningen doen. En dan echt proberen mensen uit balans te maken. En daarmee de core te pakken.
Ja, dus core. We gaan de core trainen. We zijn een beetje door de vragen heen, geloof ik. Nee, ik heb er nog eentje. Die moet ik eventjes snel pakken. Sis loves running. Grete, hoe hou je dat zooitje ongeregeld toch altijd in regime?
Ja, geen idee.
Nee.
Ben je
streng? Moet je streng zijn?
Nee, ik ben niet streng. Nee.
Ze zijn daar allemaal met een duidelijk doel.
Af en toe een diepe zucht en dan kijk ik even de andere kant op.
Ik vind altijd die Instagram wel heel erg grappig.
Ja, nee, dat is... ik weet niet hoe ik het volhoud. ik weet ook niet hoeveel grijze haar ik inmiddels heb. Ik wil het niet weten. Maar goed. Ik moet zo meteen weer 6 weken zien vol te houden in Namibië. Met een stel sporters om me heen.
Tja.
Het zijn allemaal idioten. Ik ben daar eerlijk in.
Je bent de enige normale.
Ik ben de enige normale.
Ja.
Dat denk ik altijd.
Denk je.
Dus ik weet niet, er moet een soort kracht in mij zijn die zorgt dat ik blijf drijven.
Ja,
ja.
Ja, supermooi doel om met je ploeg naartoe te gaan trainen. Wij hebben nog één dingetje, Meerte, wat we nog eventjes willen pluggen.
Ja, ja.
Wil jij het vertellen?
Ja, we gaan ik met de mensen van Looplijf gaan een trailweekend organiseren.
Yes.
Ja.
Super veel zin.
Ik heb het een keertje aangegeven en we hebben het met elkaar besproken. En het lijkt ons gewoon heel leuk om met een groep enthousiaste mensen in een huis te gaan zitten.
Ja.
Mooie trailtjes te lopen, leuke verhalen te delen. Misschien nog wat informatiefs te vertellen over voeding of hoe bereid je voor op een ultra.
Ja.
Maar vooral het gewoon heel gezellig te hebben.
Gezellig hebben,
gewoon lekker te
trails.
Eten. Ja. Misschien zelfs wel een biertje te drinken. Hè?
Sommige.
Dat gaat plaatsvinden laatste weekend van mei, moet ik even precies zeggen.
24 tot en met 26 mei.
24 tot en met 26 mei.
Vrijdag tot en met zondag.
Ja.
In Malmedy.
Ja.
We hebben een hartstikke leuk huis. We kunnen 19 mensen kwijt, geloof ik.
Ja, volgens mij nog zelfs iets meer in dat huis.
Oké.
Maar dan moeten we eventjes... Maar in ieder geval, er komt nog veel meer informatie binnenkort beschikbaar. Maar blok dat weekend vast.
Ja. Superleuk als je meegaat. Ja. Ja, ik heb er echt al vet zin in.
Ja, en anders ga... Ja, ik heb er ook echt heel... Ik heb vooral ook heel veel zin... ik heb heel veel zin in Dan. Maar ik ga ook zeker wel even een paar keer daarheen... om de boel eens even heel goed te gaan verkennen.
Daar hadden we het al met z'n allen over. Hè? Ja, we gaan sowieso trails verkennen daar. Heel tof.
Leuk.
Dus zet hem in je agenda. Ja. Nog één ding voordat we afsluiten. Oh, we zitten echt over de 2 uur.
Oh, echt? Dat is leuk voor de lange duurloop.
Ja, precies. Voor de hele lange duur. Want je hebt nog een playlistnummer te goed. De tweede nummer, tenminste, die andere staat er al in. Jij hebt een nummer van Herman Brood ook nog doorgegeven. Saturday Night. Heb je daar een speciale binding mee?
Nou, die stond op mijn playlist. En dat is denk ik de grootste correlatie met trailrunnen. Toen ik voor het eerst Nederlands kampioen cross werd. Dus ik ben zelfs ooit... Ik was al heel erg into sport en heel erg al een soort topsport mindset. Zelfs een keer bij een concert van Herman Brood geweest. Ik weet niet hoe ik daar beland ben. ik denk hier aan mijn broertje die in de muziekscene zat. En nog steeds in de muziekscene werkzaam is. En de alternatieve scene. Maar ik denk dat het was ergens in Nijmegen. En toen heb ik hem dit nummer ook zien spelen live. En ik denk, jongen, die gast die was zo... stoned als ik weet niet wat. Ik denk, ja, jeetje, hoe kan je zo leven? Dat stond zo ver van mij als sporter af.
Ja.
Maar goed, dit nummer, het enige nummer wat ik me nog kan herinneren, dat in mijn playlist stond toen ik met mijn Walkman vlak voor het NK Cross aan het inlopen was. Dus zodoende.
Ik vind het een mooie om de aflevering mee af te sluiten. Ja. Super bedankt dat jullie allebei in de aflevering wilden.
Ja,
heel
dat
leuk.
Mensen tot het einde kunnen volhouden.
Nou, echt, hè? Ja, dan zijn het wel echt duur sporters.
Je kan het zo snel doorspoelen, hè? Een podcast.
Dan
gaat het wat sneller.
Vervormt de stem dan? Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, dan kun je mij niet meer verstaan. Ik praat al met factor 2, volgens mij.
Nee, heel erg leuk. Ik vond het een superleuk gesprek. Cool. En ik denk dat ik hem gewoon zelf met plezier ga luisteren.
Mooi.
Saturday Night van Herman Brood.
Leuk dat je hebt geluisterd naar Looplijp. Ben je nou ook Looplijp? Laat het anderen weten. Geef in jouw podcast-app een mooie beoordeling, een review of een leuk bericht bij de aflevering. Ook top als je ons wilt delen, taggen of aanraden bij vrienden of op Instagram. Oh ja, wil je Looplijp helpen de podcast te blijven bekostigen met een kleine financiële support? Kijk dan even bij Looplijp vriend worden in de show notes van de aflevering of op de website runnersunited.nl. Onder het kopje Looplijp podcast. Tot de volgende!